Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Dit is een serie over voeding en Arie's gast vandaag is Nienke Gottenbos, darmexpert en schrijver van het succesvolle boek De Poepdokter. En vandaag gaan ze het dan ook hebben over de darmen.
De microfoon stond er nog niet aan, maar het begon tussen Doris, mijn collega, die ons helpt met de podcast hier, en jou over tongzoenen.
Ja.
En de flora die dan heen en weer gaan.
Ja, dat je heel veel bacteriën uitwisselt als je aan het tongzoenen bent, maar dat het heel goed is voor je immuunsysteem. Dus vooral blijven doen, ja.
Nienke, ik wil het graag met je hebben over het hele traject van spijsvertering. Dus echt van eten, het moment dat het naar binnen gaat, tot het er weer uitkomt, stap voor stap met je doornemen en eigenlijk bij elke stap samen kijken of van jou horen vooral. Wat kun je doen om deze situatie in je darmen of waar het ook maar is in dat spijsverteringstraject te verbeteren? En wat gebeurt er nu vaak dat misschien niet zo goed is?
Ja.
Ja. En ik weet uit je boek, hè, De Poepdokter, gezond van mond tot kont. Ja. Een heerlijke titel. dat gaan we eigenlijk een beetje doorlopen. Ja. Er staan ook zoveel leuke tips in.
Top, ja, zeker. Ja, ga van start, zou ik zeggen. Ja,
ja, we beginnen. Nou, wat ik heel opvallend vond, is dat het boek heet natuurlijk De Poepdokter, gezond van mond tot kont. En daar praat je ook vaak over. Maar je zegt heel duidelijk, het begint eigenlijk al eerder.
Ja, want jij zegt inderdaad, het begint in de mond, de spijsvertering. Als ik in zalen sta en ik vraag aan mensen, waar begint de spijsvertering, zeggen ze ook massaal in je mond. Maar het begint ook al eerder. Want het begint al als je eten ziet of ruikt bijvoorbeeld. Of als je eigenlijk bezig gaat met, oh, ik wil straks wel eten. Hè. Stel je voor, je loopt rond etenstijd langs een restaurant. Je ruikt die knoflook en geuren uit de keuken. En het water loopt je al in de mond. En dan kom je al in de spijsverteringsstand. En dat is heel belangrijk, want dat is de stand waarin jouw lichaam zich gaat voorbereiden op, hey, er komt straks voedsel aan en dat moet goed verteerd worden.
Wat gebeurt er dan in je lichaam?
Nou, dan worden er sappen aangemaakt. Dus je merkt dat aan speeksel, maar ook je maagzuur wordt aangemaakt. Je afleesklier gaat zich voorbereiden op de enzymen die die straks vrij moet geven.
Zo Pavlov echt, van het belletje,
ja,
het speeksel.
Ja, zo hoort dat echt. Ja, en daarom is het ook zo belangrijk om zelf te gaan koken. Want dan ben je bezig met snijden, je ruikt de geuren die uit de pan komen. En dan weet je hele lijf eigenlijk al, hey, er komt straks eten aan en dat moet verteerd gaan worden. En dan moet je ook rustig de tijd nemen voor je maaltijd om goed te kauwen bijvoorbeeld. En dat is heel tegengesteld aan bijvoorbeeld de stressstand. En stress is fight or flight. Dus dan gaat er adrenaline komt er vrij. Dan gaat er energie naar je spieren, naar je hersenen. Ja, want je moet kunnen vechten of je moet kunnen vluchten. Afhankelijk van wat er.
Hè. Ik zeg, springen.
Ja, ik geef altijd het voorbeeld van de sabeltandtijger. Ik zeg, nou, ik zal wegrennen, denk ik. Maar er moet iets met je spieren gebeuren. En je moet kunnen nadenken. En dat is niet het moment dat je even lekker een boterhammetje gaat zitten verteren. Hè, dus dat is echt heel tegengesteld aan de rest and digest stand. Dus de ruststand en de spijsverteringsstand. En we weten ook dat als jij, natuurlijk hebben we allemaal wel eens een keer dat je haast hebt of dat je denkt, ik prop even wat naar binnen. Maar als je dat chronisch doet, als je altijd achter je computer je lunch naar binnen zit, gedachteloos naar binnen zit te malen.
Harken.
Ja, dan verteert het ook echt minder goed en dan is de kans op spijsverteringsklachten veel groter. Ja, dus het begint al met rust nemen voor je maaltijd, inderdaad je lichaam laten weten, er komt voedsel aan, dan inderdaad heel goed kauwen. Ja, want daar wordt het voedsel al vermengd met je speeksel. Daar zitten al enzymen in die bepaalde delen van die voeding moeten afbreken. En wat ik zelf wel heel interessant vind, is dat er kleine samples eigenlijk genomen worden via je mondslijmvlies. Die al aan de rest van jouw lichaam laten weten van, is dit een vetrijke maaltijd of een eiwitrijke maaltijd of een koolhydraatrijke maaltijd. Een
soort verkenners die vooruit gestuurd worden.
En aan de hand daarvan wordt er dus meer eiwitverterende of vetverterende of koolhydraatverterende enzymen afgegeven later verderop in je spijsvertering.
Dus dit gebeurt in de mond?
Ja.
En ik weet dat jij ook allerlei tips hebt om te zorgen dat je meer koudt, hè? Want mensen denken, ja, hoe moet ik dan elke hap weer
27 keer,
dertig of wat dan ook maar.
Het is totaal ook niet mijn stijl om dat te gaan tellen. Ik zou binnen twee happen verveeld raken, denk ik. Maar het is wel goed om, ik vind altijd, je mag best honger hebben als je gaat eten. Maar niet zoveel honger dat je het echt naar binnen schrokt, zeg maar. Dus het is belangrijk om wat kleinere hapjes te nemen. En ik geef ook wel eens aan van doe eens af en toe een steekproef, dat je aan het kauwen bent. En dat je dan, terwijl je koud, als je de neiging krijgt om door te slikken, dat je dan even met je tong voelt van wat zit er eigenlijk, wat hangt er allemaal nog in mijn mond. En vaak zul je zien dat het best nog wel grote brokken zijn. Hè, want als we een klein stukje vooruit lopen op, zeg maar, als het er aan de achterkant weer uitkomt, er zijn best veel mensen die tegen mij zeggen, ja, ik kijk dan in de wc-pot, dat moet van mij, hè. En dan zie ik nog stukjes broccoli of stukjes wortel. En het lijkt wel alsof het er herkenbaar groter uitkwam. Nog. Ja, herkenbaar. En dan zeggen ze, ja, het lijkt wel alsof het er groter uitkomt dan dat het erin ging. Ja, dat kan natuurlijk niet. Weet je, het wordt niet in je buik weer aan
maar
elkaar
geplakt. Maar het is dan omdat je dus niet goed genoeg kauwt.
Als je echt herkenbaar... Kijk, een bijvoorbeeld een vliesje van mais, dat is heel hard. Hè? Dus dat kan me voorstellen. Of een nootje of een weet ik veel. Maar als je echt herkenbare stukjes van bijvoorbeeld wortel of broccoli of dat soort dingen nog terugvindt, dan heb je echt niet goed gekauwd. En dan kun je niet verwachten dat je maag en je afleesklier dat voor jou gaan oplossen. Terwijl dat eigenlijk hier moet gebeuren. En het is ook een beetje zonde, want als jij probeert om genoeg groente te eten bijvoorbeeld en je vitamines binnen te krijgen, als er nog hele grote brokken, dan kunnen al die vitamines alleen maar van de randjes af, zeg maar, worden opgenomen. En wat er in het midden van dat brokje zit, dat wordt niet opgenomen.
Terwijl daar juist veel zit vaak, hè?
Ja, natuurlijk. Dus het is zonde om, als je maar de helft van je vitamines opneemt uit je mooie, dure biologische groentepakketje, weet je? Oh. Ja, ja.
Dat gaat al heel erg over de mond. Hè? En je zei, daar worden die verkenners, die worden vooruitgestuurd al. Dat is iets dat gebeurt. Wat gebeurt er nog meer op het moment dat je in je mond met het voedsel bezig bent?
Nou, je mondflora wordt ook gevoed. Je darmflora begint eigenlijk al in je mond. Hè. We hebben heel veel soorten microbiomen in je lichaam. Je mondflora, je darmflora, maar ook een huidflora.
Want kun je nog eens uitleggen wat dat eigenlijk nou precies is? Die flora, ik denk aan bloemen.
Ja. Nee, darmflora is, of flora is ook eigenlijk een beetje een verouderd woord. Dat gebruiken we inderdaad voor de plantenwereld. Maar ik gebruik het wel nog vaak, omdat dat is het woord wat de meeste mensen kennen, darmflora. Het heet officieel het microbioom. En dan heb je dus een darmmicrobioom, een huidmicrobioom. En dat betekent alle micro-organismes. En dus niet alleen bacteriën, maar ook virussen, parasieten, schimmels. En dat is eigenlijk een hele soort jungle. Moet je als een heel eigen ecosysteem moet je dat voor je zien.
Op en in ons lichaam.
Overal. We hebben meer micro-organismes in en op ons lichaam dan dat er sterren zijn in het universum per mens. Dus ja, dat is echt gigantisch. Je hebt zelfs 100 keer meer bacterieel DNA op je lijf dan menselijk DNA. Dus jij denkt dat je een podcastpresentator bent, maar eigenlijk ben je gewoon een soort wandelend bacterieverplaatsvat, zeg maar.
Dat ga ik voortaan zeggen ook.
Wat doe je tegenwoordig? Nou, ik verplaats bacteriën, ja.
Hetzelfde als jij eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Ja, en dat is super. Dan zet het wel een beetje in perspectief hoe belangrijk die bacteriën en andere micro-organismes voor ons zijn. En dus dat heb je niet alleen in je darmen, maar dus ook in je mond, in je neus, in je ogen, overal eigenlijk.
En in je mond gaan die flora aan het werk met dat voedsel, meteen al.
Ja, dus bijvoorbeeld caries kan heel goed betekenen dat jij een verkeerde verhouding hebt van bacteriën in je mond. Dus als je heel makkelijk tandvleesontstekingen krijgt of gaatjes, dan weet je eigenlijk al van, hey, de balans tussen de, je mag eigenlijk niet zeggen goede en slechte bacteriën, daar komen we misschien zo nog wel even op, maar voor het gemak, hè, de balans tussen de goede en de slechte bacteriën is dan niet helemaal optimaal.
Nou, ik denk altijd, als mensen zeggen, daar komen we misschien zo nog op.
Komen we niet meer op.
Moet het in mijn hoofd ergens in een laadje, dan laten we er nu gewoon meteen.
Laten we nu gelijk over.
Goed en slecht bestaat niet.
Goed en slecht bestaat niet. Ik vergelijk het altijd met, stel je voor, jij wil je huis geschilderd hebben en dan huur je schildersbedrijf De Wit in. Dan maakt het jou niet zo heel veel uit of je Jantje De Wit of Suzanne De Wit over de vloer krijgt, als ze maar goed schilderen, toch?
Ja.
En dat is in je microbioom ook zo. Dus het maakt niet zo heel veel uit of het een Lactobacillus acidophilus is of een Lactobacillus reuteri of een. Hè, als er maar bepaalde genetische eigenschappen, bepaalde functies die zij uitvoeren, als die maar uitgevoerd worden. En als jij alleen maar Lactobacillus is een bekende, die vind je ook vaak in die potjes probiotica.
En jij zegt het, hè?
Ja.
Heel veel mensen zeggen Lactobacillus.
Lactobacillus, ja, als je een potje probiotica optrekt, zit er eigenlijk altijd Lactobacillus in. En dat is bij de bacteriën, dan moet je het nog voor je zien dat Lactobacillus is eigenlijk alle zoogdieren. En dan Lactobacillus acidophilus is de honden. En Lactobacillus acidophilus WX81I, ik noem maar wat, dat is dan de chihuahua, snap je? Dus er zit heel veel variatie nog in. En daarom is het ook belangrijk dat je goede kwaliteit producten neemt bijvoorbeeld. Dat je precies weet wat erin zit.
Maar even nog over goede en slechte bacteriën, mm-hmm. voordat we verder gaan naar de mondflora en voedsel. Je zou denken dat bijvoorbeeld ziekte, virussen voortkomen uit niet zulke goede bacteriën.
Nee, nou, een virus en een bacterie zijn echt twee verschillende dingen. En het interessante is ook dat de virussen juist de natuurlijke vijanden zijn van de bacteriën. Ja, ik zei al, het is echt een jungle, dus een eigen ecosysteem. De een eet de ander. De ander maakt stoffen aan waar die zich niet zo lekker bij voelt. En die maakt weer stoffen aan, zodat die weer beter kan groeien. En zo houdt dat elkaar allemaal in evenwicht. En er moet natuurlijk nooit één soort te veel gaan uitgroeien. En dat is wat er gebeurt bij caries, maar ook bij bijvoorbeeld heel veel darmklachten. Dat er één of twee soorten zijn die de macht grijpen en die dan heel erg gaan uitgroeien. En dat zijn de kolonies waar je ziek van wordt. Maar zelfs zo'n gezonde lactobacillus, als je er alleen maar dat hebt, dan is het ook niet goed. Weet je, appels zijn gezond, maar als je alleen maar appels eet, ga je dood op een dag.
En als je hoort van, iemand is verkouden en niest zonder de elleboog ervoor te duwen of een hand of een zakdoek, denk je altijd, oh, dan krijg je al die bacillen, ja. Al die slechte bacillen, is het dan toch? Maar dat is dus ook niet zo.
Nou, dat is wel zo. Maar van alle bacteriën en virussen die er zijn, is maar echt een heel klein percentage is ziekteverwekkend. En dan nog alleen als zij echt grip op jou krijgen. En dat heeft te maken met hoe is jouw eigen microbioom en hoe is jouw eigen immuunsysteem. En ook die twee hangen weer heel sterk met elkaar samen. Hoe beter jouw microbioom is, hoe beter jouw immuunsysteem is. Dus je komt langs veel meer verkoudheidsvirussen dan waar je daadwerkelijk verkouden van wordt. Omdat jouw lichaam dat gewoon kan afweren. En dan is het juist heel interessant eigenlijk om in contact te komen met zoveel mogelijk verschillende. Hè? Dus bijvoorbeeld met dat tongzoenen. Dat je zoveel mogelijk verschillende.
Het wordt toch een rode draad, hè?
Ja, ik voel de sfeer al hangen. Maar dat je toch zoveel mogelijk verschillende micro-organismes binnenkrijgt. Want dat traint ook jouw immuunsysteem weer. Waardoor als er dan een keer wel een verkoudheid of een griepvirus langskomt, je dat ook veel makkelijker kunt afweren.
Zo, maar daar zeg je iets. Want ik heb dus sterk het gevoel dat door die 2 jaar afstand houden nu, hè, die COVID-jaren, dat onze kinderen op school nu veel meer meekrijgen dan anders. We hebben echt gewoon een paar maanden achter elkaar van verkoudheid naar griep, naar oorontsteking, waterpokken kwamen langs, achter elkaar.
Exact dat, omdat we echt 2 jaar lang ons eigen immuunsysteem ook niet getraind hebben. Dus je ziet nu de verkoudheid. Maar ik ben heel benieuwd of we over een paar jaar een enorme rise zien in bijvoorbeeld allergie, overgevoeligheid, eczeem, astma. Want dat is zeg maar, als je verder die ladder opgaat, is dat wat je tegen gaat komen. En dat zien we nu ook al. We weten dat kinderen die op een boerderij opgroeien veel minder kans hebben op die allergische aandoeningen dan kinderen die in de stad, hè, met doekjes, met schoonmaakmiddel, hygiënische. Weet je, je hebt nu natuurlijk heel erg, om één virus buiten de deur te houden, hebben we alles buiten de deur gehouden. En het is heel erg de vraag of dat eigenlijk wel de slimste methode is geweest. En natuurlijk, iedereen was in paniek. Niemand wist wat hij moest doen. Dus op een gegeven moment doe je maar gewoon. Maar je hebt ook de terrain theory. Hè, waarin je het terrein, het milieu van je lichaam zo gezond mogelijk gaat houden. Door middel van je bacteriën zo gezond mogelijk houden. Door middel van zorgen dat je je vitamines en mineralen op orde hebt bijvoorbeeld. En dan als er zo'n virus binnenkomt, word je er gewoon veel minder makkelijk ziek van. Weet je, en dat is natuurlijk niet één op één voor iedereen zo. En er zijn vreselijk, het is heel erg als mensen kwijtgeraakt zijn aan het virus. Maar we weten wel dat bijvoorbeeld een vitamine D-tekort een 15 keer hogere kans geeft op een ernstig verloop van corona dan als je geen vitamine D-tekort hebt. Nou, dat soort, als je meer naar dat hele lichaam gaat kijken als één geheel. Ja, en dan gaat zeggen van, hey, we weten ook dat we de afgelopen decennia eigenlijk een heel groot experiment gedaan hebben met hoe we zo min mogelijk bacteriën kunnen leven. Want we vanaf de jaren 80 al heel veel antibiotica natuurlijk gekregen. Inderdaad veel te schoon eigenlijk geleefd. Onze huizen zijn te schoon. En we komen uit een bosomgeving waarin overal bacteriën en van alles rondom ons was. En nu in onze huizen heerst vaak een monocultuur van maar 1 of 2 bacteriën. En in het algemeen kun je zeggen, hoe meer diversiteit, hoe beter. Dus hoe meer verschillende soorten, hoe minder grote kans is dat eentje de macht grijpt. En hoe beter jouw immuunsysteem getraind wordt. Ja, en daar zouden we eigenlijk weer naartoe terug moeten.
Ja, er zijn op dit moment eigenlijk de laatste jaren, want jij bent er al veel langer mee bezig, maar de laatste jaren ineens heel veel podcasts over gut health en over deze materie. En toen ik dat een paar jaar geleden voor het eerst hoorde, ben ik ook meteen, als wij nu tuinieren thuis, hebben we geen handschoenen meer aan, gewoon lekker met je handen de grond in. Zand onder de nagels. Ja. Kinderen lekker veel in die zandbakken. Vaak spoelen we natuurlijk wel een beetje de groente af, maar niet heel grondig. Mm-hmm. Dus ik ben eigenlijk echt een beetje bewust een tegengestelde beweging aan het maken.
Ja.
Wel dat handenwas hebben we er wel ingebracht op school bijvoorbeeld.
Ja.
Maar heel veel lekker in aanraking brengen met de dieren, met de bacteriën van de grond, met van alles eigenlijk.
Ja, maar dat is super belangrijk. En zeker in die eerste 2 tot 5 jaar, maar ook voor grote mensen nog. Weet je, in de eerste 2 jaar wordt de darmflora echt opgebouwd. Maar op een gegeven moment, je merkt het nu ook aan jezelf, hè, dat we inderdaad 2 jaar dat niet hebben getraind, dat heeft wel zijn effect. Dus we hebben dat ook als volwassenen nodig om gewoon buiten te spelen. Ik heb in mijn hele carrière, wij doen heel veel ontlastingonderzoek. En er komen natuurlijk alleen maar zieke mensen bij mij. Hè? Dus ik heb een wat vertekend beeld daarvan. Maar er was 1 keer iemand die had echt genoeg goede bacteriën en ook genoeg verschillen. En dat was een surfer. Die de hele dag natuurlijk in natuurwater lag te spetteren. En die kreeg daar allemaal bacteriën van binnen. Dus hij had allemaal andere problemen met zijn darm. Maar dat was in ieder geval niet het probleem. Dat was wel, ja.
Wat kunnen mensen, volwassen mensen nog meer doen om daarvoor te zorgen? Dat ze voldoende bacteriën hebben?
Nou, precies wat je zegt. Dus inderdaad veel naar buiten en echt ook in het bos met je handen in de grond. Een moestuin is natuurlijk super ideaal als je dat misschien hebt. Maar wat je verder kunt doen, kijk, je hebt te weinig bacteriën en te weinig verschillende bacteriën. Dat zijn 2 verschillende dingen. Dus te weinig bacteriën, dat ga je voeden met prebiotische voedingsmiddelen. Dan moet je denken aan de vergeten groenten. Pompoen, pastinaak, zoete aardappels, schorseneren, aardpeer, uien. Al dat soort prei. Eigenlijk,
en
dat
waarom
soort
zitten ze daarop eigenlijk?
Nee, daar zitten geen bacteriën op. Dat is echt wat jouw bacteriën gaat voeden. Dus daar zorg je ervoor dat je meer bacteriën krijgt. Wil jij meer verschillende bacteriën, dan moet je probiotische voedingsmiddelen eten. En dat wil zeggen gefermenteerde voeding. Dus rauwe zuurkool, kimchi, kombucha, kefir. Nou, die laatste 2, dat is gelukkig al steeds meer ook in de supermarkt verkrijgbaar. En we zitten hier in Amsterdam. Nou, je loopt gewoon naar de toko om de hoek en daar heb je natuurlijk kimchi en dat soort dingen. Je hebt leuke bedrijven die nu al via de post echt verse rauw, hè, want de zuurkool uit een pakje uit de supermarkt is dood. Dus daar zit niks meer levens in. Maar dat je echt verse rauwe zuurkoolproducten krijgt.
Het is zo leuk dat jij zegt het zo achterloos, maar het is in wezen een hele heftige opmerking dat je gewoon in de supermarkt gewoon eigenlijk is het onzin.
Ja, nou ja, onzin wil ik niet helemaal zeggen, want er zitten nog steeds zuren in en gezonde vezels en dat soort dingen. Maar het is niet meer het product wat onze opa's en oma's aten. En dat zie je ook, want je darmflora wordt doorgegeven van moeder op kind. En nou, ik zei al, ik ben zelf uit 1982, dus heel veel antibiotica gekregen als kind. Mijn moeder, jaren 50, 60, veel witbrood, jam, siroop. Mijn oma had de hongerwinter nog meegemaakt. En zo zie
je
eigenlijk
wel bij de krakers opgegroeid, hè?
Ja, dat is wel. Dat is wel smerig genoeg, ja. Dat je dat weet.
Toen
ook
is het goed recht getrokken.
Hoe weet jij dat?
Ja, een beetje researchen.
Nee, dat klopt. En, maar zo zie je dat eigenlijk vanaf, nou, pakweg de industriële revolutie, onze darmflora steeds minder optimaal is geworden. En steeds, wat ik zei, we eigenlijk een experiment hebben gedaan met hoe kunnen we met zo min mogelijk bacteriën eigenlijk nog toe. Nou, dat gaat niet heel goed. Want je ziet een enorme toename van dus inderdaad allergie, overgevoeligheid, astma, eczeem, maar ook overgewicht, hart- en vaatziekten, bepaalde vormen van kanker, die indirect te maken hebben met dat die darmflora niet op orde is.
Zo, nou. Joh. Ja. Laten we teruggaan naar de mond.
Ja, daar
waren
we gebleven.
Met de mondflora, die was het voedsel aan het aanvallen en verkenners vooruit aan het sturen. Wat gebeurt daar nog meer?
Nou, je moet je mondflora dus ook voeden. En je kent de bekende uitspraak, wat je te eten geeft groeit. Dus eet jij een donut met heel veel suiker, dan ga je de soorten voeden die van heel veel suiker houden. En dat zijn niet de soorten die waar jij blij van wordt, die gezonde stoffen voor je aanmaken. Dus dat zijn de soorten die juist bijvoorbeeld tandbederf veroorzaken of stinkstoffen, zeg maar. Dus dat het niet lekker ruikt in je mond. En dat is niet heel prettig. Maar dat gaat verderop in je darmen. Gebeurt precies datzelfde. Dus die donut die reist natuurlijk gewoon verder. Ja, en op een gegeven moment krijg je bijvoorbeeld een candida. Dat is een gist. Nou, die is voor vrouwen vaak iets bekender dan voor mannen. Daar kunnen ook hele vervelende vaginale klachten van komen. Maar daar kunnen ook opgeblazen gevoel, verstopping of juist buikpijn, weet je. Dus,
dat voedt suiker eigenlijk.
Ja, als je veel suiker eet, dan voed je dat soort soorten. En dus als je veel van die vergeten groenten eet, wat ik net al zei, dan voed je juist de positieve soorten waar je gewoon meer aan hebt als mens. En we mogen niet zeggen goed en slecht, maar er zijn er wel een paar die gewoon leuker zijn om te hebben als huisdier. En die wil je liever te eten geven. Maar dat heeft wel de tijd nodig in je mond al om tot voedsel te dienen. Dus als jij een smoothie drinkt bijvoorbeeld, wat heel veel mensen nu natuurlijk doen, en je klokt hem weg, dan voed je al je mondflora niet. Je mist eigenlijk die spijsvertering stap waarbij de enzymen uit je mond aan de slag gaan met wat er in je smoothie zit. En je klokt het zo naar binnen op je maag. Ja, dat is ook echt niet voor iedereen fijn.
Hey, ik denk dat dat heel vaak ook met de het efficiëntsdenken in deze tijd te maken heeft. Hè? Dat mensen denken, oh ja, snel, dan heb ik al die groenten lekker. Bap, hup, weg, klaar, check, door.
Ja.
Maar ik doe zelf bijvoorbeeld om die reden altijd een hand noten erbij. Ja. En ik zorg dat die smoothie heel dik is.
Ja.
Dus ik laat lekker veel. Ik gooi er gewoon hele appels in met klokhuis. Ja. Spruiten, weet je. Gewoon dingen waar ik echt wel een voor moet werken.
Ja.
En dus die noten erbij. Om nog wat dat het echt wel iets wordt eigenlijk. En ik neem er de tijd voor. Want dat is bij mij echt een hele pitcher. En dus dat kan ook niet eens achterover geklokt worden.
Nee, dat gaat ook niet. Maar inderdaad, kouwen op je smoothie. En ik zeg altijd spugen in je smoothie. Dan ga je speekselenzymen alvast ermee aan de slag.
Hoe doe je dat echt?
Ik drink niet zoveel smoothies. Maar nee, ik weet niet. Ja, nee, maar nu wordt er steeds meer gewezen ook op zorg dat er stukjes in zitten waar je op kunt kouwen. Dus nootjes inderdaad. Dan hoeft dat niet. Maar als je inderdaad denkt van ja, ik moet hem achterover klokken. En het is belangrijk om echt een smoothie. Dus precies wat jij zegt, dat er gewoon echt de vezels nog in zitten. Het was heel lang de trend om sappen te gebruiken.
Ja.
Ja, dan haal je de vezels eruit. Terwijl, kijk, onze voorouders aten 120 gram vezels op een dag. Onze aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is 30 tot 40 gram. En de meeste mensen halen nog geen 15 tot 20 gram.
Zo, ja.
Dus die vezels heb je juist nodig. Natuurlijk eet je groenten voor je vitamines en je mineralen. Maar je hebt die vezels echt nodig. En als jij genoeg vezels eet, je hoort eigenlijk zo'n 400 tot 500 gram ontlasting te produceren op een dag. Er zijn zoveel mensen die nog de 100 niet halen. Terwijl als je op de 400 tot 500 zit, dan is je kans op de ontwikkeling van darmkanker is praktisch nul.
Zo. En om het even heel plastisch te maken. Hè, want ik vind altijd dat meten is voor veel mensen moeilijk om in te schatten. Ja, je kijkt achterover, je ziet iets liggen. Mm-hmm. Hoe weet je dat je ongeveer aan dat soort grammen zit?
Nou, je zou het voor lol. Ik moet het nog steeds een keer doen. Ik heb hem ook nog nooit gewogen. Ja, ik kijk altijd wel achterom. En ik heb hem natuurlijk al heel vaak geschept. Hè, want ik moet dan naar het laboratorium. Maar ik heb hem nog nooit gewogen. Maar ik zou wel eens een keer benieuwd zijn. Van, goh, waar kom je nou op? Maar je hebt ook. In mijn boek staat ook de Bristol Stool Chart.
Ja. Die chart met eigenlijk alle soorten ontlasting die je kunt hebben. Zijn zeven soorten. Ja. Van
konijnenkeutels tot aan bonensoep. Ja, precies. Ja.
En,
dus
daartussen dan 3 en 4.
Ja.
Dat zijn de goede. Hè?
Dat is mooi. En dat
zullen
betekent
we daarmee wachten tot het einde?
Dat is goed.
Want
dan doen we dat.
We gaan van mond tot kont. Dus daar komen we straks.
Helemaal goed. Ja, dat is goed. Dus hoe weet je dat? Je voelt het natuurlijk ook wel. Als jij een wijs moet persen op de wc. En of als je 500 keer moet vegen voordat je schoon bent, ja, dat gaat niet goed. Weet je, dus we gaan het straks hebben over die ontlasting, maar je kunt het zien, je kunt het voelen. Dan is het nou eigenlijk gezond? Is het regelmatig? Ja, dus daar valt heel van af te lezen.
Zeg maar, als we aan het einde van het traject zitten, dan kunnen we het hebben over die verschillende soorten ontlastingen, wat dat betekent, hoe vaak goed is, hoe lang het duurt, dat soort dingen. En wat mensen misschien zelf ook kunnen herkennen en zien daaraan. Maar nu gaan we de mond verlaten.
Ja, we gaan de mond verlaten. Je slikt je voedsel door. Dan komt het via je slokdarm in je maag terecht. En daar gaat je maagzuur ermee aan de slag. En maagzuur is super, super, super zuur. Super belangrijk ook. Dus je maagzuur heeft een pH-waarde van ongeveer 1 tot 3. Net zo zuur als zoutzuur in feite.
Zo.
En, en je maag is daar heel goed tegen bestand. Dus dat is de enige plek van je lichaam ook die dat lekker vindt. Waar dat prima is. En dat is nodig, want dat zorgt er namelijk voor dat de eventuele parasieten of andere ziekteverwekkers die op je voedsel zit, dat die voor een groot gedeelte afgedood worden. En dat jouw eiwitten alvast gedeeltelijk verteerd worden. En dat zien we ook vaak, dat mensen te weinig maagzuur hebben, dat ze hun eiwitten niet goed verteren. En
komt dat?
Gaat
te weinig maagzuur?
Het kan heel goed komen door stress. Is echt een van de belangrijkste oorzaken. Wat ik ook wel regelmatig zie, is mensen een zoutloos dieet gaan proberen te volgen, waarvan ik echt denk, wow, je hebt 6 gram zout per dag nodig. Weet je, om in leven te blijven, om überhaupt om je hersenen goed te laten werken, om alles goed te laten werken. Het is chloride, het is hydrochloride wat er in je maag zit. Dus chloride, dat komt van natriumchloride, van zout. En dus je hebt wel zout nodig om maagzuur te kunnen aanmaken.
Zeg dat ik drink hier. Ik heb van Element, is dat LMNT.
Ja.
Dat is een elektrolyte supplement met zout, magnesium en wat zat er nou nog meer in?
Kalium waarschijnlijk.
Denk het ja.
Ja. Ja. Potassium? Ja, en je hebt ook. Ja, kalium is dat.
Dat is kalium.
Ja, en je hebt ook.
Ik drink het zeezout. Zelf ook zout, eigenlijk.
Ja, je hebt ook je hebt zeezout supplementen die echt geconcentreerd zeezout zijn. En wat veel mensen ook doen, heet dan solen. Is dat je wat van dat grijze zeezout, hè, dat echte ongeraffineerde zeezout, oplost in water. En dat je dat eigenlijk drinkt als elektrolyte drankje. En ja, wij hebben als gezonde mensen heb je veel meer zout nodig dan dat ons nu verteld wordt. Want net
waarom?
Als vet. Ja, omdat zout heel veel functies heeft in je lichaam. Je hebt ook de natrium-kaliumpomp. Dat gaat dan over onder andere je neurotransmitters. En neurotransmitters zijn boodschapperstoffen die boodschappen doorgeven. Zoals of je kunt concentreren. Of dat je kunt ontspannen. Of dat je. Nou, daar gaat het volgende boek over. Mag ik vast nog niet vertellen. Maar.
Ja, vertel maar
hoor. dan wordt de uitgever boos. Maar nee, de neurotransmitters is ontzettend interessant. Heeft ook een hele belangrijke link met je darmflora. Maar die moeten wel kunnen worden opgenomen in de cel. En dat gaat via een mechanisme dat heet de natrium-kaliumpomp. Daar heb je dus natrium en kalium voor nodig. En er zijn zoveel voedings. Dieetadviezen waarvan ik denk, ja, dat geldt misschien voor een klein gedeelte van de bevolking. Hè, de 55-jarige man met overgewicht en veel te veel stress in zijn leven, die een te hoge bloeddruk heeft, dan moet je misschien wat op de zoutinname letten. Maar die man moet hele andere dingen doen. Die moet gewoon groenten gaan eten en ontspannen. En snap je, dus dat wordt dan uitgespreid over de hele bevolking. En daar komen we nu steeds meer achter dat. Bijvoorbeeld verzadigd vet is ook zoiets. Dat verzadigd vet wordt ook is jarenlang tegen ons gezegd dat het slecht voor je is. En je krijgt er hart- en vaatziekten van. En je wordt er dik van. Dus allemaal blijkt dat gewoon echt niet waar te zijn. Wetenschap, de wetenschap is al veel verder dan dat.
Ja.
En nog blijven bepaalde instanties hier in Nederland zeggen van geen kokosolie eten. Weet je, we zien het nu heel erg met de plant-based vegan kant. Super goed om heel veel groenten te eten. Hè? Daar zitten die vezels in. Hebben je darmen echt nodig. Maar de dierlijke producten, daar zitten juist weer stoffen in die de neurotransmitters kunnen bouwen. Je kan echt niet zonder het een of het ander. Tenminste, het kan wel, maar het is met heel veel kunstgrepen is het alleen mogelijk voor mensen die heel goed zijn in het maken van bepaalde omzetting in hun lichaam. En dat is niet iedereen. En om dat dan te plakken over de hele bevolking zou vegan moeten eten, ja, dat kan gewoon niet. En er is niet één dieet wat voor iedereen goed is. We dwalen ontzettend af, maar het is wel leuk.
Geeft niks, dat is leuk.
We waren bij het maagzuur. Dus die eiwitten heb je keihard nodig om je spieren te bouwen, maar ook om die neurotransmitters te bouwen, om je darmen gezond te houden, voor alles natuurlijk. En die worden de eerste stap van de afbraak daarvan is gebeurd in je maag door het maagzuur. En mensen denken vaak, oh, maagzuur, brandend maagzuur. En dan heb ik te veel maagzuur en dan ga je naar de dokter en dan krijg je een maagzuurremmer. En eigenlijk is brandend maagzuur bijna altijd een tekort aan maagzuur. Want dan blijft dat voedsel veel te lang in die maag liggen. Het hoort daar 1 tot 2 uur ongeveer te blijven. En dan moet het doorreizen naar je dunne darm. Maar als het niet zuur genoeg is in je maag, als je te weinig maagzuur hebt, dan blijft het te lang in je maag liggen, het voedsel. En dan hoor je vaak mensen ook zeggen, ik heb het gevoel alsof er een steen op mijn maag ligt. Of ik laat 's avonds om 10 uur laat ik een boertje en dan proef ik nog wat ik om 6 uur heb gegeten. Dan blijft het echt veel te lang in je maag liggen. Dan komt er vaak gasvorming. Dat duwt een beetje tegen dat maagklepje aan. En dan komt er maagzuur in je slokdarm terecht. En dat is wat jij voelt als brandend maagzuur.
Dus stress zorgt voor te weinig maagzuur. Ja. Zijn er nog andere dingen? Bepaalde voeding bijvoorbeeld die daarvoor zorgt?
Nou, ja, wat ik veel zie is dat mensen ook bijvoorbeeld bakpoeder gaan of baking soda gaan slikken. En magnesium. Maar dat is juist ook een averechts effect. Dat kun je wel doen.
Magnesium slikken is niet goed? Of?
Nou, liever niet tijdens het eten in ieder geval. Ah, want dan zorgt het. Magnesium en baking soda zijn basische ingrediënten. En die zorgen ervoor dat jouw maag minder zuur wordt. En dat is dus tegengesteld. Maar net als met rennies en maagzuurremmers. Weet je remt dan de functie die maag juist moet hebben. Dus het hoort juist zuurder te zijn. Aan de andere kant heb je dan de appelazijn. Hè, de mensen die het juist gaan aanzuren. Dan is appelazijn, vind ik zelf nooit zo'n. Dan denk ik, ja, weet je, dat is niet heel zuur eigenlijk vergeleken bij wat jouw maag eigenlijk hoort te zijn. Ze heeft niet zo, en zeker niet water met appelazijn. Is niet zo heel handig. Maar als je bijvoorbeeld echt, je hebt daar supplementen voor, betaïne supplementen, die echt zorgen dat er meer maagzuur wordt aangemaakt. Als dat nodig is, hè, kun je dat gebruiken. En niet drinken tijdens het eten. Als mensen echt een heel glas water achterover kukelen terwijl ze aan het eten zijn, ja, dan verdun je feitelijk dat maagzuur. Dus dan wordt die maaginhoud ook minder zuur. Ja, dus dat zijn allemaal dingen die daar begint
eentje,
het wel.
Dat echt, ja. Bij elke maal, of je nou in een restaurant zit, ja, of thuis, het is. In mijn jeugd was dat bijvoorbeeld niet zo. We dronken niet bij het eten eigenlijk.
Ja, en, maar dat is
ja, de laatste 20, 30 jaar denk ik wel gewoon geworden. Hè?
Ja, en ik
maar
denk,
niet goed dus.
Nee, en ik denk ook dat het komt omdat we overdag te weinig drinken. Dus dan heb je 's avonds krijg je ineens dorst. En omdat we dan misschien toch per maaltijd wel te veel zout erin stoppen. Hangt er een beetje vanaf. Hè? Als jij gewend bent om zelf te koken, heb je daar natuurlijk zelf invloed op. Maar als jij een kant-en-klaar maaltijd eet, ik zat de afgelopen week op de camping, ja, dan heb je 2 pitjes, dan denk je ook wel eens, nou, ik koop zo'n potje, oh my god, wat daarin zit. Zout, suiker, dat je denkt, nou, dit vind ik ook echt niet lekker. Dus dat had het net zo goed niet gekund. Maar inderdaad, alles wat van tevoren klaargemaakt is, niet door jouzelf, daar zit vaak echt per maaltijd dan te veel zout in. En dus we mogen best wat meer zout eten, of we hoeven daar niet heel panisch over te doen. Maar per maaltijd moet je niet te veel zout erin hebben.
Ik heb ook het gevoel dat het gewoon gewoonte is geworden. Dat mensen gewoon denken, ik neem een hap en dan neem ik een slok.
Ja.
En dan neem
ja.
ik weer een hap en dan neem ik een slok.
Het is ook een beetje lui, hè? Net als ik was laatst bij mijn tandarts en die zei, goh, je gebruikt je kiezen wel. Ik zeg, nou, ik mag het hopen. Hij zegt, ja, ik zie soms mensen van in de 60 die nog kiezen hebben als van een 20-jarige. Dat er helemaal geen slijtage heeft plaatsgevonden. Omdat ze alleen maar zachte dingen eten. Dat is toch heftig?
Ja, man.
Ja, terwijl dit. Wat ik zei, alles staat met elkaar in verbinding. Dus als jij hier goed koudt, dat stimuleert ook de doorbloeding naar je hersenen bijvoorbeeld. Dus weet je, het is zo. Ja, we staan zo ver af van hoe we ooit van nature hebben geleefd. En ik woon ook niet in het bos. Hè. Ik bedoel, ik vang ook niet mijn eigen konijnen. Ja, maar ik
de
bedoel,
groene vrouw woont niet in het bos.
Nee, was het maar waar. Maar ik vang ook niet mijn eigen konijnen. En ik grijp zelfs niet mijn eigen wortels op. Maar je kunt binnen de keuzes die je hebt in de supermarkt bijvoorbeeld, kun je echt nog wel betere keuzes maken dan inderdaad. Kant-en-klaar maaltijden en donuts.
Maar ja. Mensen weten het niet, hè? Weten niet dat, ja, je hoort dan wel, je moet goed kauwen en dan denken ze dat is voor de spijsvertering. Maar ja. Ze denken niet dat het ook nog voor je tanden, voor de doorbloeding, ja. Voor zoveel andere dingen belangrijk is.
Dat klopt. Ik geloof er heel erg in uitleg. En ik geloof heel erg in dat ik niet jou moet gaan vertellen wat je moet eten, maar vooral waarom je zo zou moeten eten. En dan kun jij zelf die keuze wel maken. Maar ja, ik bedoel, als je kijkt naar de supermarkt, 15 soorten groenten, 20 soorten fruit, 103 soorten ontbijtgranen. Je gaat mij echt niet vertellen dat mensen niet weten, weet je, wat gezonder is. Alleen, het wordt heel erg tegengewerkt. Ik heb best regelmatig en laatst ook weer een cliënt bij ons die de onderzoeken komt doen, die de ziekte van Crohn heeft. Dus een ernstige darmontstekingsziekte. Waartegen gewoon gezegd wordt, ja, wetenschappelijk gezien mag je alles eten. Dus zij zat gewoon echt aan de pizza en de cola en de. Ja, en dan. En dan sta ik echt met mijn oren te klapperen. Dan denk ik, hoe kan het dat ze in het ziekenhuis gewoon zeggen, oh ja, dat zou geen probleem moeten zijn hoor. Het heeft helemaal geen invloed op je. Ja, come on.
Nou, terwijl de wetenschap daar toch ook echt duidelijk over is.
Ja.
En
ja.
Juist ook met de ziekte van Crohn, hè, de gevolgen van voeding en de positieve invloed daarvan.
Ja, en wat ze dan zeggen is, we kunnen niet één voedingsmiddel aanwijzen waar het door komt. Of één voedingsmiddel wat het verbetert. Maar individueel kan het heel veel verschil maken. En bijna alle patiënten geven aan dat het verschil maakt. Dan denk ik, ja, dat is toch ook empirisch bewijs? Of ben ik nou gek? Ja. Maar omdat je kijk, bij de een is het misschien een allergie voor zuivel. En bij de ander is het misschien een omega-3 tekort. Als je die allemaal bij elkaar veegt op één hoop en je gaat daar één ding op uitproberen, dan krijg je nooit een significante verbetering. Dus je moet mensen individueel benaderen. Maar dat zit echt niet in onze huidige wetenschappelijke kader. Nee.
We zaten bij het maagzuur en te veel, te weinig. Wat daar al gebeurt. Eerste vertering ook van de eiwitten. Gebeurt daar nog meer?
In de maag. Nee, ik denk dat je dan het belangrijkste wel gehad hebt. Dus op een gegeven moment zo na 1 tot 2 uur, als je gezond bent, dan is het voedsel ook zuur genoeg geworden. En dan mag het door naar je dunne darm. En daar komt er dan gelijk weer eigenlijk een hele sloot basis pancreassap bij. Dus je alvleesklier, je pancreas. Die maakt sap aan wat juist dat zuur neutraliseert. En daar zitten ook de enzymen in die je voeding gaan verteren. Dus die maken echt van je voeding voedingsstoffen. Ja, dus van koolhydraten losse glucose en van lange keten vetzuren losse korte dingetjes. En van eiwitten losse aminozuren die je dan kunt opnemen. En natuurlijk al je vitamines en mineralen. Daar komt ook het gal erbij uit je lever. En gal zorgt ervoor dat je je vet beter kunt verteren. Maar heeft ook heel veel afvalstoffen in zich. Dus jouw lever is de hele dag bezig met afvalstoffen verwerken. En uiteindelijk wordt een groot gedeelte daarvan afgegeven aan je gal. En dat komt dan bij die brei, zeg maar, zodat het straks je lichaam uit kan.
Ja, daar wordt het echt al een beetje poep.
Ja, daar wordt het echt al een beetje poep. En dat is ook grappig, want gal is ook de reden dat je poep bruin is. Omdat eigenlijk in je darmen is het een soort grijs. Want alle rood van de tomaatjes en de oranje van de worteltjes, dat zijn allemaal nuttige voedingsstoffen. Dus die kun je opnemen. En dan blijft er een soort grijze sludge over. Heel aantrekkelijk. En in de gal, daar zitten afgebroken rode bloedcellen. Dus dat is een soort zwart-groenig. En dat, bij dat grijze wordt het dan bruin. Dus het maakt niet zo heel veel uit wat je eet. Het wordt uiteindelijk altijd wel bruin. Ja.
En het verschil in tinten dan? Hè? Of moeten we daarmee wachten tot we het over de ontlasting zeggen?
Laten we dat uiteindelijk doen. Ja.
Okay. We zitten in de dunne darm.
We zitten in de dunne darm. Dus daar worden dus de enzymen uit de alvleesklier komen erbij. De gal uit de lever komt erbij, de galblaas. En daar worden echt je voedingsstoffen opgenomen. Je voeding wordt verteerd tot voedingsstoffen. Die worden opgenomen en dat gebeurt via de darmvlokken. En darmvlokken vergelijk ik altijd een beetje als zeewier. Dus je hebt die darm, dat is een heel lang kronkelding. Daar zitten allemaal uitstulpingen in. En daar nog kleinere uitstulpingjes bovenop. En zo steeds verder tot je een soort eencellige, zeewierachtige organismes, zeewierachtige structuren overhoudt. En die vangen als het ware zo'n vitamine C en zo'n magnesium. En dat vangen ze allemaal weg, zodat je dat kunt opnemen. Ja, daar heeft het wel iets voor nodig en dat is vocht. Dus vocht is superbelangrijk. Alleen niet tijdens je maaltijd, maar liever daarbuiten. En vooral als je 's ochtends opstaat, dan hangt het een beetje zo slap tegen de wand aan, zullen we zeggen, die zeewier. En dan moet je even wat drinken. En dus echt wel 1 of 2 glazen water. Er zijn ook mensen die doen bulk drinken. Dus die drinken 's ochtends gelijk 4 glazen water en dan 's middags nog een keer. Dat kan ook. Maar
ja,
dan hydrateer je dat. Doe je dat?
Een half jaar of zo. Ja, dat ik, als ik 's ochtends... het eerste wat ik doe is echt... bijna wel een liter, maar 600-700 milliliter, denk ik.
En dan koud of warm?
Niet warm, maar ook niet ijskoud. Nee. Dus als het in de winter is bijvoorbeeld, dan laat ik het even staan. Een tijdje zo, weet je wel. Dus ik maak het niet warmer. Ja. Die klok ik achterover en dan meestal zo een paar uurtjes later weer zoiets.
Ja.
En ik probeer dat 3 tot 4 keer op een dag te doen. Ja. Wel, dat ik echt wel tegen de 3 liter, omdat ik ook veel verlies met sporten.
Ja.
Maar dan na 6 helemaal niks meer.
Oh ja. Dat is want dan slaap je beter.
Ja, dan moet ik gewoon minder vaak naar de wc.
Precies. Ja, want dat is inderdaad, als je gewoon na een bepaalde tijd niet meer te veel drinkt, dan heb je een betere nachtrust. Dus dat wordt wel gezegd. Ja, en ik ben er nog niet mee begonnen met het bulk drinken. Ik vind het nog lastig. Omdat ik ook, op een gegeven moment heb ik zo'n klotsbuik. Dus dat is dan een beetje. Ja. Maar in principe kan ik wel achter. Aan. Ja, ik kan wel achter het principe staan. Dat je gewoon even echt. En ik zeg wel altijd, begin sowieso met een glas, minimaal 1 glas water per dag. Mag dat koud zijn of warm, net wat voor jou fijn is.
En dat is dan om die zeewierachtige
om
je
darmvlokken. Ja, om dat te hydrateren weer. Ja. En dan hoeft er voor mij absoluut niet een schijfje citroen of zo in. Dat vind ik echt, ik vind dat een beetje onzin. Dat doet niet zoveel, ja.
Maar stel dat mensen, want je hoort ook heel vaak, mensen worden wakker. Oh, ik heb koffie nodig. Bam, eerste kop koffie. Wat doet dat dan met die darmvlokken?
Nou, koffie, maar ook zwarte thee bevatten looistoffen. Dus als je hele sterke zwarte thee, dan voel je dat ook aan je tong, weet je. Dan trekt het een beetje samen. Dat doet het ook in die structuren daar. En dat zijn natuurlijk maar heel kleine, eencellige structuren. Dus dat verschrompelt eigenlijk een beetje. Dus niet heel gezond. Maar koffie is een laxeermiddel. Dus als jij elke dag laxeermiddel drinkt, en toen ik hier aankwam vroeg je ook, wil je koffie of thee? Ik zei, doe maar thee. Oh, jij drinkt vast geen koffie. Nou, ik drink heus wel een keer een kopje koffie. Maar als jij 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 koppen op een dag drinkt en je hebt last van je darmen, is dat misschien een goed punt om eens daar te beginnen. Ja. Dus als je elke dag laxeermiddel gebruikt en je geeft elke dag een onnatuurlijke prikkel aan je darmen, dan op een dag heb je die onnatuurlijke prikkel nodig om überhaupt nog naar de wc te kunnen. Plus, koffie geeft. In koffie zitten heel veel antioxidanten. Nou, dat is dan gezond. Die gaan ontstekingen tegen. Maar koffie brengt ook een adrenaline-reactie, een stressreactie op gang. En is dat nou echt iets waar we meer van nodig hebben op een dag? Nou, denk het niet. Plus, ik vind, als jij 's ochtends koffie nodig hebt om wakker te worden, dan gaat er iets al niet goed. Want 's ochtends hoor jij je cortisolpiek te hebben. Als jij 's ochtends gelijk de gordijnen opentrekt, in het ochtendlicht kijkt, bij voorkeur zelfs een kort ochtendwandelingetje maakt, dus dat je echt aan het bewegen bent, zeg maar, in het ochtendlicht, dan hoor jij daar gewoon een energiepiek van te krijgen. En als je die niet hebt, dan is jouw slaap niet restorative genoeg, niet herstellend genoeg geweest, of je bent te laat naar bed gegaan. Of er gaat iets anders niet goed. Maar als jij niet zonder koffie wakker kunt worden, dan klopt er iets niet in jouw fysiologie op dit moment. Ja, dus je mag best een keer koffie drinken, maar doe dat dan om, weet ik veel, misschien 11 uur 's ochtends of zo een keer. En onthoud ook dat koffie, de halfwaardetijd van cafeïne is 6 uur. Dus de kwartwaardetijd is 12 uur. Dus als jij om 12 uur...
Zolang blijft het in je lichaam
zolang
actief.
Blijft het, ja. Dus na 12 uur is er nog een kwart van de cafeïne aanwezig in je bloed. Dus als jij om 12 uur 's middags een kop koffie drinkt, dan is het eigenlijk net alsof je om 12 uur 's avonds een kwart kop koffie achterover tikt en denkt, nou, ga ik lekker slapen. Snap je? Dus dat betekent veel mensen die dan gewend zijn om na het eten koffie te drinken, 's avonds na het eten, dat verstoort echt de kwaliteit van je slaap. Je valt misschien wel in slaap, maar je slaapt veel minder optimaal.
Ja, daar zit het, hè? Dat mensen dan zeggen, oh ja, nee, ik heb geen last van, ik leg mijn hoofd op mijn kussen en ik ben weg. Mm-hmm. Maar het is de kwaliteit die het beïnvloedt.
Ja, het is de kwaliteit van je slaap gaat achteruit. En dan heb je dus om, nou, zullen we zeggen, 8 uur 's ochtends, 's avonds heb je een kop koffie gedronken. Dan zit er dus om 8 uur 's ochtends zit nog steeds een kwart van die cafeïne. En dan begin je alweer met je volgende kop koffie. Dus je bouwt continu op. En ja, dat is gewoon niet gezond. Ik denk dat heel veel voedingsmiddelen en heel veel dingen die we eten en drinken niet zozeer aan zich heel ongezond zijn, maar meer de manier waarop wij ermee omgaan.
En je zei, die zwarte thee in de ochtend doet eigenlijk hetzelfde al, hè? Die hele donkere. Maar ja. Thee in het algemeen, 's avonds?
Nou, zwarte en groene thee bevatten ook cafeïne, wel minder dan koffie. Dus ik zou ervoor kiezen om dat vooral overdag dan te drinken. En ook niet hele liters, weet je. Er zijn mensen die echt... En dat geldt voor alles, hè. Want ik heb ook wel eens iemand tegengekomen die zei, ja, ik drink al jarenlang elke dag een liter brandnetelthee per dag. Oh my god, weet je, dat is de brandnetel is heel stimulerend voor je nieren. Die moet je niet elke dag met de zweep geven, weet je, dat is zielig. Dus je moet, eigenlijk is er niks wat gezond is om dag in, dag uit, jaar in, jaar uit,
in
elke keer
hoeveelheden.
Maar, ja, maar dat doen we wel met koffie, met brood, tarwe in het algemeen, met melk, met eieren, met, weet je, allerlei ook gezonde dingen is prima, maar doe het niet elke dag, dag in, dag uit.
Maar een thee, dus je hebt dan bijvoorbeeld gewoon jasmijn thee of kruiden, mm-hmm. Kruidenthee.
Ja, dus alles wat zwarte en groene thee is, zeg maar, dat is prima, maar niet te veel en niet, liever niet 's avonds. En kruidenthee, ja, zeker kun je gewoon absoluut als extra gebruiken en ook dan wel 's avonds. En zeker bijvoorbeeld kamille is iets wat heel rustgevend is. Weet je, er zijn natuurlijk theetjes die citroenverbena, weet je, die gewoon lekker zijn en die dat stimulerende effect niet hebben en die ook dat samentrekkende effect niet hebben.
In jouw boek staat in de Poepdokter, een van je boeken, mm-hmm. staat ook een mooi recept voor die spijsvertering mm-hmm. opwekkende of stimulerende thee. Hè? Met, ja. Daar zit wel brandnetel. Zit er nog meer allemaal in?
Dat vraag je me nu uit mijn hoofd. Ja. Ik zou daar, ik denk dat brandnetel erin zit. Paardenbloem zit er misschien wel in. En dingen als tijm, rozemarijn, dat zijn die bittere kruiden. Anijs. Anijs is ontspannend, ontkrampend voor je darmen. En tijm, rozemarijn, die wat bittere dingen, die zorgen ervoor dat je lever wat meer gal gaat aanmaken. Ja, en paardenbloem is iets wat zowel je lever als je nieren goed stimuleert. Nou, brandnetel dan voor je nieren. En dat is prima, hè, om daar 1 of 2 kopjes per dag van te drinken. En zeker als je dat een soort als kuurtje wil doen. Maar wissel het af, want er zijn zoveel kruiden. Dus wissel het af met andere dingen af en toe. Ja.
Slim. Dunne darm gaan we verlaten, denk ik.
Ja, ja, we hebben heel lang tijd ingezeten. Het is een heel lang ding.
Hoe lang zitten we daarin?
Dat verschilt.
Gestegen of gedegradeerd.
Ja, dat is maar net hoe je bekijkt. Het is zeker wel 6 uur. Soms langer, afhankelijk ook van wie je bent.
Zo.
En dat verschilt gewoon een beetje per persoon. En dan gaat het naar de dikke darm. Dat is het laatste deel. Dat loopt zo van rechts onder. Dan steekt het... net onder je ribbenkast steekt het door en dan gaat het links weer naar beneden. Tot aan de achterkant dan zeg maar de inhoud eruit kan. En daar wordt nog vocht onttrokken. En dus die sludge eigenlijk, dat is eigenlijk een soort diarree. Dat is ook wat je merkt als je echt een keer diarree hebt. Als jouw lichaam denkt, dit moet er nu uit. Dan bevindt die brei zich vaak nog in je dunne darm. En dan wordt het gewoon alle sluizen opengezet. En dan is het dus waterig en het stinkt ontzettend. Nou, die navertering, dat gebeurt in de dikke darm. Dus dan wordt er vocht onttrokken. En daar zit eigenlijk de darmflora. Dus pas in je dikke darm, dat laatste stukje, daar zit 99% van al die bacteriën, dat microbiome zit daar. En die gaan daarmee aan de slag met jouw restjes. Wat jij niet hebt kunnen verteren en opnemen, dat gaan zij voor jou doen. En dat zijn met name de vezels. En natuurlijk afvalstoffen en zo, maar daar... Dus zij verteren. Je merkt ook dat, wat ik zeg, diarree, dat stinkt veel meer. Omdat die laatste verteringsslag eigenlijk er nog niet overheen... Die bewerkingsstap is nog niet genomen. Terwijl als die bacteriën nog die restjes kunnen, kunnen gaan verteren voor jou en kunnen gaan bewerken, dan is het, ja, poep ruikt nooit lekker, ook zelfs bij mij niet, maar het is niet meer zo smerig als dat je diarree hebt. En dus daar zit de darmflora en daar gebeurt het eigenlijk allemaal. Al die dingen die zij voor ons doen, dus zij gaan aan de slag met jouw vezels die jij niet hebt kunnen verteren. En in ruil daarvoor geven ze je heel veel fijne stoffen, zoals bijvoorbeeld butyraat. Een hele belangrijke stof die zorgt voor de energievoorziening in je darmen. Je moet je voorstellen dat ongeveer als je die hele darm, zeg maar, helemaal zou uitpeuteren, helemaal uit elkaar zou leggen. Nou, dat verschilt elke keer. Dat cijfer verschilt elke keer wat ik dan terugzie. Maar het was eerst een voetbalveld, nu is het een tennisveld, maar het is in ieder geval een hele enorme oppervlakte. De binnenste laag cellen daarvan moet elke 3 dagen helemaal opnieuw worden aangelegd. En daar is natuurlijk heel veel energie voor nodig. Nou, bijna de helft van die energie komt uit die stof butyraat. Die dus door je eigen darmflora wordt aangemaakt. Maar dat kunnen ze alleen maar maken als je ze dus die vezels te eten geeft. Doe je dat niet, ja, dan gaan en je bacteriën dood en er wordt niet genoeg butyraat aangemaakt. En dan dat proces moet gewoon doorgaan. Dus jouw lichaam gaat dat dan toch ergens anders vandaan halen. Bijvoorbeeld uit jouw eigen voorraad energie. Het is gewoon, we hebben het gewoon over ATP, hè? Niet over, zeg maar, zweverig eten. Ja, ja. Gewoon, ja. Echt. Dus dat hoor je natuurlijk van heel veel mensen terug. Wat is, hoe gaat het met je? Ja, ik ben zo moe. Ja, dat kan nog 101 andere oorzaken hebben. Maar als jij ook darmklachten hebt, dan zou ik daar eens naar gaan kijken. Van, hey, of als je niet genoeg vezels eet, kan het heel goed zijn dat je daar niet genoeg, dat het daar eigenlijk al niet goed gaat.
En om die darmflora optimaal te hebben, hè, wat zijn nou. Laten we beginnen met de dingen die we vaak eten die misschien niet zo verstandig zijn. Die niet bijdragen aan een goede darmflora of gezonde darmflora, laat ik het zo zeggen. Dat we daarmee beginnen en daarna ook wat je juist wel kan doen.
Ja, zeker. Ja, dat is altijd het stukje dat mensen mij niet meer zo heel aardig vinden. Als ik dan inderdaad zeg, ja, koffie en suiker en alcohol, dat zijn niet de meest gezonde dingen voor je darmflora.
Nee, maar ik destilleer ook al uit wat je zegt dat met mate oké is, maar gewoon niet 80-20. Te veel.
80-20. Ik ben heel erg van de 80-20. Dus je hebt bij mij echt geen heftige dogma's van je mag nooit dit of altijd dat. Want ja, we leven ook gewoon in deze tijd, weet je, come on. Maar het is wel zo dat ik vind dat wat gezien wordt als matig, dat toch wel enige, ja, hoe zeg je dat, toelichting behoeft nog. Want matig alcoholgebruik is, geloof ik, 1 glas per dag of zo, 1 tot 2 glazen per dag. Nou, weet je, ja, alcohol, ik lust het ook niet, dus ik heb makkelijk praten, maar dat zeg ik er even bij. En dan denk ik wel eens van, misschien ben ik daardoor ook niet zo biased als sommige andere mensen. Zelfs wetenschappers die willen zo graag hun glaasje kunnen drinken, dat ze hele onderzoeken opzetten waarin ze laten zien, ja, maar in rode wijn zit resveratrol, dat is heel gezond. Ja, om een beetje zoden aan de dijk te zitten met die resveratrol, moet je, geloof ik, 3 liter rode wijn per dag drinken of zo. Dat haalt zelfs mijn
sommige
tante
mensen halen
niet.
Dat,
ja.
Hoor.
Ja, maar dat is, weet je, het is niet, het weegt niet op. Want je kunt dat namelijk ook op een andere manier binnenkrijgen, die resveratrol of die andere gunstige stoffen. En dat geldt voor die koffie ook, zitten antioxidanten in. Maar die kun je ook binnenkrijgen door bosbessen en frambozen te eten, snap je? Dus het is niet
noodzakelijk.
Meest...
Het is geen ramp als je een beetje ervan drinkt af en toe.
Nee, het is niet de meest gezonde manier. En we weten wel dat als jij 1 tot 2 glazen per dag al drinkt, dat een hogere kans geeft op iets dat we SIBO noemen. Small Intestine Bacterial Overgrowth. En dat betekent, ik vertelde net, 99% van je darmflora zit in de dikke darm. Maar als ze gaan verhuizen naar jouw dunne darm, dan komen ze daar allemaal onverteerde resten tegen. Dat vinden zij heel leuk, maar jij niet. Dus zij gaan daar zich te goed aan doen, aan dingen die ze eigenlijk niet horen te eten. Alsof jij de hele dag alleen maar taart en koekjes zou eten. Zo is dat voor die bacteriën dan. Dus die gaan heel veel gas en stoffen aanmaken waar je niet gelukkig van wordt, waar je buikpijn van krijgt en juist verstopping of juist dunne ontlasting. Een heel groot gedeelte van de mensen met prikkelbare darmsyndroom hebben eigenlijk zo'n SIBO. En dat kan dus nog door meer dingen komen dan alleen door die alcohol. Maar ik denk, ja, waarom zou je dat gaan stimuleren? Plus we weten dat alcohol zelf is echt niet gezond. De enige voordelen die ervan komen, dat je minder snel hart- en vaatziekten krijgt, komt omdat je dan een keer ontspant. Maar ja, je kunt ook ontspannen door op je yogamat te gaan zitten, snap je? Dus het zijn van die, ja, van die gevleugelde uitspraken dat ik denk, ja, maar je moet even wat verder kijken naar wat zit er nou eigenlijk achter. Wat is, hoe werkt het? Wat is de pathway? En dus suiker, alcohol, koffie, Ja, van alcohol zie ik eigenlijk echt geen enkel voordeel. Maar goed, ja, ik snap dat mensen dat wel een keer willen doen. Nou ja, dat moet je dan maar zelf weten. En suiker ook. Ja, weet je, ik eet ook wel eens chocola. Echt wel. Maar weet je, en ik eet ook wel eens patat. Maar het moet niet je standaard worden. Weet je, en als je kritisch bij jezelf gaat kijken, dan gaat het super snel. Weet je, als je toch elke dag al een stukje chocola of een broodje met iets eet of een keer een limonade drinkt, dan gaat het al heel snel met die suiker. En dat geldt voor koffie ook. Het is zo makkelijk om, hoeveel koppen heb ik eigenlijk vandaag al op? Oh, toch alweer 3, weet je. Wees je gewoon bewust van wat je in je gezicht stopt de hele dag.
Ja, en dan kan het ook helpen om echt te genieten. Hè? Dat je, ja. Ik vind het zelf bijvoorbeeld fijn om echt een routine te maken van, of een ritueel bijna van het koffiedrinken. Om echt even de tijd te nemen en het liefst ook gewoon echte koffie branden. Dat, weet je, dat je het goed ruikt. Ja. Ja. En dan in zo'n pergolator bijvoorbeeld. Ja. Dat is een hele
maar
leuke,
dan wordt het ook mooi. Weet je?
Dan proef je het goed.
En dat ga je ook niet 8 keer per dag doen.
Nee.
Weet je? Dus dan wordt het ook goed en dan wordt het mooi. En in plaats van dat je gedachteloos gewoon voor Netflix een zak chips naar binnen werkt. Wat ik ook wel eens doe, hè. Ik bedoel, wat ik zeg, ja, dit gebeurt allemaal. Ik ben ook maar een mens. Maar wat meer bewustzijn creëren, daar gaat het over.
Stilstaan dus bij wat je eet.
Stilstaan bij wat je doet, bij wat je eet. En dat is ook gelijk wel een mooi bruggetje naar het volgende stuk. Want jij zegt, wat is er niet goed voor je darmflora? Nou, stress is echt een van de meest ondermijnende factoren voor je darmflora. En we weten echt ook uit onderzoek dat mensen die chronisch stress hebben, minder bacteriën hebben en minder verschillende soorten en een minder optimale verhouding tussen die bacteriën. En dat ook weer kan zorgen dat je juist meer stress ervaart, omdat die darmflora onder andere heel veel van die neurotransmitters produceert. Een hele bekende is serotonine, dat wordt wel het geluksstofje genoemd. Nou, dat is eigenlijk een stof die ervoor zorgt dat je tevreden bent met dat wat je op dit moment hebt. En dat je echt in dat ervaringsmoment kunt zitten en niet zoals dopamine dat je go, 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 ik moet iets anders, het moet nu beter, het moet meer, het moet sneller. Maar dat je echt kunt zijn met dat wat je bent en dat je dus kunt ontspannen, dat je ook kunt loslaten. Als je darmflora niet op orde is, bijna 90% van die serotonine wordt gemaakt in je darmen, door je darmflora. Dus je mist een heleboel daarvan dan. En dan krijg je dus ook het effect dat je veel stressgevoeliger wordt. En dan krijg je de eerste stappen op die neerwaartse spiraal. En dat is heel, hoe zeg je dat, detrimental, dat breekt heel erg af. Omdat je dan, je voelt je minder goed, je bent gevoeliger voor stress. Die stress zorgt ervoor dat die darmflora verder afbreekt. Dus je wordt nog gevoeliger voor stress. Je wordt moe. Je slaapt niet goed meer. Je hebt niet meer de energie om gezond te koken voor
slechte
jezelf.
Slechte weerstand.
Slechte weerstand. Makkelijker een diepvriespizza in de oven. En zo wordt het echt op een gegeven moment een vicieuze cirkel. Waarvan we dan heel verbaasd zijn dat je op een dag een keer goed ziek wordt of eruit klapt. En terwijl als je eenmaal weet hoe je daarop moet ingrijpen. En dat begint echt met kleine stapjes bewustzijn. En dan kan het ook weer een positieve spiraal worden, waarin het elkaar juist allemaal ondersteunt. En dus dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen. Mensen moeten ook zichzelf echt wel even de tijd geven om, zeker als je nog helemaal begint op dat pad, om dat te leren. Maar ik merk wel, ik heb een maand of 2 geleden uiteindelijk dan toch corona gehad. Dat heeft even geduurd.
Ja, toen hadden we contact.
Ja precies. Dus toen
of
was
toen
ik
hadden we juist even geen contact. Ja. Maar kon je niet bereiken omdat je corona had.
Ja, precies. En ik geloof heel erg ook echt in uitzieken. Dus ik ga dan ook gewoon plat op de bank. En dat was het dan. En dan merk ik, want ik ben alleen, dus ik moet dan voor mezelf koken. Hoe goed die training eigenlijk is. Dat ik hier al 15 jaar mee bezig ben. Dat voor mij snel en makkelijk koken. En ik heb eigenlijk geen energie om in de keuken überhaupt rechtop te staan. Betekent, ik snij wat biologische kip. En ik gooi er een zak voorgesneden groenten bij. En dat is dan mijn maaltijd.
Ja, je belt niet Uber.
Nee, dat kan trouwens ook niet, want ik woon echt in de middle of nowhere. Oh. Maar buiten dan, nou, ik zou sushi kunnen bestellen. Maar dat, weet je, dus dat is dan je standaard van, ach man, ik heb echt geen energie hiervoor. Of geen tijd of geen ruimte. En dat heeft zich natuurlijk wel, ik ben al 15 jaar met voeding bezig. Dus dat is iets wat je, maar dat kan jij ook. Weet je, dat kan iedereen die nu luistert, kan dat ook. Ook als je niet zoveel verstand hebt van voeding, je kan gewoon gemaksvoedsel op een andere manier invullen, zullen we maar zeggen. Ja.
Ja, dan wordt het praktisch eten. Hè? Dat je gewoon inderdaad wat groenten snijdt en wat noten eet. En dan hoef je niks te koken, niks te bakken. En dan is het gewoon even dat als er echt geen tijd of energie is.
Ja, of even snel in de wok. Of inderdaad dan toch zo'n smoothie. Ik eet alleen maar dingen uit de oven op dit moment ook. Ja, zeker, absoluut. En soep. Een van de apparaten waarvan ik dacht, nou wat is dat nou weer voor ding? Maar die ik het meest gebruik is de soepmaker. Want je gooit er gewoon een hele bak groenten in. En je wacht 20 minuten en dan heb je soep.
Maar dat is echt een apparaat.
Dat is een apparaat,
heet
ja.
Heet de soepmaker.
Ja, je hebt soepmaker, soepmaker. Je hebt allemaal merken die dat verkopen.
Oh, die ga ik ook opzoeken.
En die kunnen koud en warm blenden. Dat is een soort blender waterkoker, zeg maar, in één. Dus je gooit daar voor wat grof gehakte groenten in. En je zegt of je chunky soep wil of smooth soep. En je gooit er wat bouillon of water met zout bij. Je zet hem aan en hij gaat 20 minuten lang gaat hij koken en blenderen. En dan heb je soep. Dat is ideaal.
Wat ik me dan wel afvraag is, dat soep hoef je ook niet op te kouwen.
Nee, maar soep is wel warm, dus dat klok je meestal niet naar binnen. En ik ben er een voorstander van om ook in je soep weer dingen te doen die waar je wel op moet kouwen.
Zoals?
Dus wat ik vaak doe is bijvoorbeeld een gladde soep, dus een pompoensoep of courgettesoep. En dan bak ik wat gehakt of wat spekjes biologisch en dan en wat groenten erbij op. En die doe ik dan een paar scheppen in die soep. Dan wordt die en vullender, wordt het echt een maaltijd. En dan moet je er ook op kouwen. Dan scheut je olijfolie erbij en dan ben je eigenlijk klaar.
Jij zegt bouillon, maar dat hoor ik ook steeds. Dat die bouillon en die broths, hè, dat ook zo ontzettend goed is voor je darmflora.
Ja, nou voor je darmen zelf.
Oh.
Ja, je darmflora heeft er niet zoveel aan. Die voedt zich met name met die plantaardige, dus vezels en dat soort dingen. Maar in bottenbouillon zit gelatine of collageen. En dat bevat precies de aminozuren die jouw darmen nodig hebben om zichzelf op te bouwen. Dus wat net over butyraat, dat is een omzettingsstof van die bacteriën als zij goed vezels te eten krijgen. En dan heb je ook nog glutamine. Dat is een andere belangrijke bouwstof voor je darmen. Dus je hebt en de energie nodig om je darmen elke keer weer opnieuw op te bouwen en ook de bouwstoffen daarvoor. Nou, ik ben niet een voorstander, want dat zie je soms in gezondheidsland, dat mensen dan echt grammen L-glutamine gaan slikken. Dat wordt namelijk eerst gewoon opgebruikt aan andere eiwittekorten die je eventueel mogelijk hebt, aminozuurtekorten. Dus je kunt beter terug naar het hele beest, eet van het hele beest, dus beter terug naar de bron. En dat is die collageen of gelatine en uiteindelijk dus die bottenbouillon. En dus ik vind collageen is nog wel, dat vind ik prima als je dat kun je als poeder, hè, kun je dat toevoegen aan je smoothie, aan je koffie of waar dan ook aan. Maar als het jou lukt om veel meer bouillon te gaan eten, en dat zie je nu ook gelukkig weer steeds meer komen, dat mensen bedrijven oprichten om dat te gaan verkopen, ja. Dan kun je het gewoon bestellen. Nou, vind ik te gek. Ja, echt de traditionele voeding terugbrengen. Want
heb je er een paar? Heb je er een paraat van een bedrijf dat doet?
Bedrijven
dat
die dat
op
doen.
Kunnen zoeken?
Ja, zeker. Je hebt The Brothel of Amsterdam. Dat vind ik echt een ontzettend grappige titel. Je hebt Babs Bone Broth en je hebt Oerbouillon. Dat zijn de drie die
Leuk.
Ik zeg maar heel fijn vind om, om op voorraad te hebben. Hè, want inderdaad ook, ja, ik heb wel een slow cooker en daar maak ik ook zelf bottenbouillon in. Maar je hebt daar niet altijd de tijd voor. Ik bewaar het dan in de vriezer. Nou, moet dan weer ontdooien. Dus als je gewoon zo'n potje open kan trekken. En Oerbouillon, die heeft van die kleine flesjes. Die neem ik mee. Als ik onderweg ben, dan neem ik een paar van die flesjes mee. En die tik je zo. Die smaken namelijk ook goed. Dus die tik ik gewoon koud achterover. Waar iemand anders een kuppensoepje of een koffie drinkt. Neem ik er zo in. En dan denk ik, ja, dan heb ik wel. Want het mooie van bouillon is, daar zitten niet alleen die aminozuren in. Maar ook gezonde vetten. Ook mineralen. Dus je hebt echt, ja, het hele product. Weet je, en wij kijken vaak naar onze. Nou, nu wordt er met de paleo-beweging wordt steeds meer daarnaar gekeken. Maar vroeger dachten we, ja, die holbewoners, weet je wel, dom. Maar die mensen, die hebben die hadden geen Netflix, hè? Dus die hebben tienduizenden jaren gehad om uit te vogelen wat het beste werkt. En daaraan meet ik bijvoorbeeld ook dat 100% strict vegan, die communities bestaan niet in de natuur. Er zijn geen traditioneel levende gemeenschappen die 100% vegan, als ze al een grotendeels vegan dieet hebben, dan gaan ze eens in de 3 maanden gaan ze naar zee, vreten ze zich helemaal vol met vis. En dan vraag je, ja, als er dan gevraagd wordt door onderzoekers, waarom doe je dat? Ja, anders worden onze kinderen ziek. Weet je, dus terug naar dat meer traditionele patroon binnen de mogelijkheden die 2022 biedt, zeg maar. Hè? Dus je mag dat best gewoon bij de supermarkt of bij de biologische winkel halen of zo. Maar dat, ja, dat is ideaal. En ik ben echt heel blij met deze trend dat er dus steeds meer bedrijven komen die daarop inspringen.
Ja, ja, en dat er wel gezegd, we eten veel te veel vlees over het algemeen.
Ja, en het
dat
verkeerde
moet
vlees
minder.
Ook.
Het verkeerde vlees, ja, vol dus, antibiotica en andere rotzooi.
Ja, ik ben 100% tegen de bio-industrie. Maar als je gaat kijken naar orgaanvlees bijvoorbeeld van een grasgevoerde koe die gewoon echt in het wild bijna heeft geleefd. Daar zitten zoveel voedingsstoffen in. Dat is eigenlijk superfood. En dat kun je niet. Je kunt als je daar omheen moet, dat kan alleen maar bij de gratie van supplementen en de supermarkt.
En dan heb je het weer over bewerkt voedsel.
En dan heb je het weer over sterk bewerkt. Dus als je de natuurlijke, dan heb je de plantaardige voeding heel hard nodig om je darmen gezond te houden. En voor de mineralen met name en de dierlijke voeding, en zoals bijvoorbeeld een lever, dat heb je heel hard nodig om je neurotransmitters te kunnen bouwen, om je vitamine A aan te vullen, om bepaalde dingen die gewoon echt niet in plantaardige voeding voorkomen.
Je zegt al steeds plantaardige voeding, want daar zitten zoveel van die vezels in. Dat is heel belangrijk voor die darmflora. We hebben het over bouillon gehad. Ja. Niet zozeer voor de flora, maar voor de darmen. Mm-hmm. Wat zijn andere dingen die we nog kunnen doen om te zorgen dat die darmen gezond zijn?
Ja, voldoende vet te eten. Dat is ook een hele belangrijke.
Waar zitten die in?
Echt de afgelopen decennia bang gemaakt voor vet. Nou, dus inderdaad kokosolie, roomboter, olijfolie, maar liever niet de gele plantaardige olie. Dus
geen
de
zonnebloem.
Zonnebloemolie maakt toch niet uit. Nee, dat ik ook dacht, waar maakt iedereen zich nou zo druk over? Dat weet ik toch al niet. Maar inderdaad, zonnebloem, soja, pindaolie, slaolie, rijstolie, alles wat weet je, geel
te
en plantaardig
licht
is.
Niet goed dan.
Nou, het komt omdat daar heel veel omega-6 vetzuren in zitten die op zich nuttig zijn, maar niet onze verhouding daarvan is niet goed. Dus we hebben omega-3, omega-6. Omega-3 vetzuren vind je in vis bijvoorbeeld.
Avocado.
Met name ook avocado's, niet hetzelfde, maar wel ook een omega-3 vetzuur. Chiazaad, hennepzaad, lijnzaad, dat soort dingen. En daar heb je voldoende van nodig om het te balanceren met die omega-6. Want als je een verhouding van 1 op 1, 1 op 2 ongeveer hebt, dan is dat mooi in balans. Maar als je te veel omega-6 hebt, dan wordt dat overschot makkelijk omgezet in stoffen die ontstekingen bevorderen. En ontstekingen, dat is eigenlijk het centrale probleem van de 21ste eeuw. Dat zorgt ervoor op de lange termijn dat je hart- en vaatziekten gaat ontwikkelen, bepaalde vormen van kanker, diabetes, heel veel Alzheimer, Parkinson, heel veel aandoeningen die op latere leeftijd zeg maar voorkomen, komen eigenlijk voor uit ontstekingen. Nou, een hele goede manier om zoveel mogelijk ontstekingen te creëren is om je darmflora niet op orde te hebben, want als daar te veel afvalstoffen, toxische stoffen worden aangemaakt, krijg je ook meer ontstekingen. En een andere hele goede manier is om veel suiker, veel omega-6, gele olie, dat soort dingen, veel bewerkte voeding te eten. Dat creëert gewoon veel makkelijker ontstekingen in je lichaam. En die ontsteking, ja, waar dat eruit komt, is vaak genetisch bepaald. Dus gaat dat op je hart en vaten zitten? Krijg je verergering van eczeem, van astma? Krijg je gewrichtsklachten, reuma? En omdat het allemaal zo langzaam gaat, hè, pas over 10, 20, 30 jaar ga je dat merken. Ja, zijn mensen er totaal niet mee bezig. Maar dat is wel wat er gebeurt.
Ja, ja, dat, oh man, dat hoor je tegenwoordig steeds vaker. Hè, dat ze zeggen, ja, we worden wel ouder dan ooit, maar we zijn ook langer ziek. En
ja,
dat heeft hiermee te maken.
Dat heeft hiermee te maken. De ontsteking is echt het centrale verhaal. Dus ontstekingen zijn normaal voor je lichaam. Dat moet je gewoon willen hebben. Maar niet te veel. En de manier waarop wij nu leven met veel stress, uitlaatgassen, producten die we op onze huid smeren, die ook allerlei rotzooi bevatten. Een voeding die niet op orde is. En een darmflora die onderuit ligt. Nou, dat is de perfect storm om lekker veel ontstekingen.
Inactiviteit er nog bij.
Inactiviteit, niet bewegen, slecht slapen. Absoluut. Al die dingen waarvan je echt heus wel weet dat het anders moet. Ja, natuurlijk, weet je. Kijk naar onze voorouders. Ja, die hadden echt geen diabetes, weet je. Nee.
Maar dat is mooi, want je bouwt eigenlijk al een pakket aan advies ook. Hè? Dat je moet dus uiteraard voldoende bewegen en zorgen dat je goed slaapt. Of in ieder geval kans maakt op een goede nachtrust.
Ja.
Elke avond. En dan qua eten hoor ik je zeggen, een beetje vlees, een beetje vis is echt wel goed.
Ja.
Maar vooral heel veel groenten.
Ja.
Weinig, zo min mogelijk onbewerkt.
Ja, zo min mogelijk bewerkt, ja.
Bewerkt natuurlijk, ja. Zo min mogelijk bewerkt. Suikers, alcohol en koffie.
Liever minder.
Ja. Daar zijn we al een heel eind natuurlijk. En zijn er dan nog speciale groenten? Want je noemde eerder al die vergeten groenten. Mm-hmm. Die heel goed waren voor die mondflora ook.
Ja, en ook voor je darmen. Kijk, je hebt eigenlijk grofweg twee soorten vezels. Dus de onoplosbare vezels, dat zijn de groenten. Eigenlijk zeg altijd alles waar je op moet kauwen. Dus noten, boerenkool, spruitjes. Hè, wat je al zei in je smoothie. Dat zijn, daar zitten heel veel vezels in die volume creëren in je darm. En die volume, dat zorgt ervoor dat je darmspieren gaan knijpen en dat je de peristaltiek op gang brengt. Dus dat je geen verstopping krijgt.
De peristaltische beweging.
Ja, dus dat is waarom je moeder zei, je moet volkoren brood eten, want dan krijg je geen verstopping. Nou, ik vind alleen, volkoren brood is nou niet echt de beste vorm van die vezels. En dus je kan beter meer groenten en fruit eten en noten en dat soort dingen. Dus dat zorgt ervoor dat je geen verstopping krijgt. Dat is prima. Maar je moet inderdaad ook je bacteriën te eten geven. En dat doe je met de onoplosbare vezels. Ook wel de prebiotische vezels genoemd. Of de fermenteerbare vezels. En dat zijn de vergeten groenten. Dus de pompoen, de zoete aardappel, de pastinaak, de aardpeer, uien. Nou, noem maar op. En dus die heb je ook nodig om te zorgen dat jouw bacteriën voldoende te eten krijgen. En daarom zei ik in het begin ook, als jij meer bacteriën wil, moet je meer van dat soort groenten eten. Want wat je te eten geeft, groeit. En dus zij gaan zich dan vermenigvuldigen. Kunnen ze heel snel, elke 20 minuten. En dus als je te weinig bacteriën hebt, dan komt dat omdat je ze niet genoeg te eten geeft over het algemeen. Dat moet je met je goudvis ook niet proberen. Dan ligt die ook na een week dood in de kom.
En dat is dus ook de reden dat er altijd gezegd wordt, je moet zorgen dat je veel verschillende dingen eet. Ja. Eat the rainbow hoor je vaak, maar ook dus veel verschillende soorten groenten. Al is het allemaal donkergroen, maar wissel het af.
Ja,
zodat je lekker veel van die bacteriën
zoveel mogelijk verschillende dingen
en want, krijgt.
Precies, want als jij bijvoorbeeld, je hebt bepaalde bacteriën die voeden zich op zwarte bonen. Ja, als je dat één keer in het jaar eet, dat is niet genoeg om het hele jaar blij te houden. Dus je zult dat soort dingen vaker moeten gaan eten en zoveel mogelijk daarin variëren, zodat je iedereen eigenlijk daar in je buik tevreden houdt. Behalve dan de candida en de soorten die je liever niet hebt. Dus inderdaad, ja, hoe je dat met welk ezelsbruggetje. Je hebt natuurlijk allemaal van die one-liners, eat the rainbow, 30 soorten planten per week. Dan denk ik, ik ging iets tellen. Ik dacht 30 soorten planten per week. Dat is toch helemaal niet moeilijk. Maar dan zie je wel dat ik toch een beetje. Ik ben daar al iets langer mee bezig.
Pionier in de bubbel.
Ja, dat denk ik. Ja. Ik denk, oh, maar ik ben belangrijk. Toch ook wel een beetje een snop af en toe. Maar het is, ja.
Hey, even die Bristol stool chart. Hè, want de verschillende soorten ontlasting. Die begint met keutels.
Mm-hmm.
Dus laten we ze kort langs gaan als je het goed vindt. Om te zeggen, hoe ziet het eruit en en wat zegt het dat het er zo uitziet? Dus die eerste is die keutels.
Type 1 is de konijnenkeutels. Inderdaad, dus dat zorgt dat betekent echt heftige verstopping. En dat betekent dat je dat de ontlasting veel te lang in die dikke darm is gebleven. Hoe langer het daarin zit, hoe meer vocht er aan onttrokken wordt. En dat is ook, daarom is het ook goed om niet je ontlasting op te houden als je moet gaan. En al ben je dan, weet ik veel, ergens onderweg of je maar zorg dat je zo snel mogelijk kunt gaan. Want hoe langer je wacht, hoe meer uitgedroogd het wordt. Dus verstopping type 2 is een beetje, dat is klontjes aan elkaar. Dus hele diepe groeven in die drol, zeg maar. En dat betekent ook nog steeds verstopping. En bij verstopping kijken we eigenlijk altijd als eerste naar de vocht, vezels, vetten en vitamines. Dus heb jij niet genoeg vocht, dan gaat je lichaam proberen zoveel mogelijk vocht nog aan die ontlasting te onttrekken. Want dat is nodig voor andere functies in je lichaam. Dus je moet zorgen dat je echt genoeg water dus drinkt.
Vetten, dus die droge poep met diepe groeven, al is het wel één drol.
Als je denkt, het zijn soort aan elkaar geplakte klontjes. En dit zijn vaak ook de mensen die niet elke dag naar de wc gaan. Of die heel lang moeten zitten. En dat je denkt, ja, of het doet pijn. Hè, daar kun je zelfs aanbijen of kloofjes van krijgen als je te veel gaat persen. Dat is echt verstopping. En dus vocht moet je voldoende dan. Nou, vetten hebben we het net ook over gehad. Maar ook die verzadigde vetten zijn echt belangrijk. Ook voor je darmgezondheid. Vezels, nou, hebben we ook uitgebreid over gehad. En dan heb je nog vitamines. En vitamines zeg ik ook altijd. Ja, als jij gewoon niet je groente eet. En niet genoeg je vitamines en mineralen binnenkrijgt. Dan gaat dat lichaam dus zoveel mogelijk nog. Hè, want met dat water wat het onttrekt, onttrekt het ook nog wat mineralen. En dan gaat het zoveel mogelijk uitproberen te
gewoon op zoek naar wat het nodig heeft en niet binnenkrijgt. Dus dan maar daaruit krijg je die hele droge.
Ja, en als je overvloed hebt daarvan, dan is dat niet nodig. En beweging is wel de volgende ook. Als jij, kijk, je hebt spieren rond je darmen die die peristaltische beweging maken voor je. Maar je moet ook zelf bewegen. En als jij gewoon de hele dag zit, dan heb je niet je lichaam geholpen om de peristaltiek goed op gang te brengen. Nee.
De derde
en de vierde, dat is eigenlijk wat we willen zien. Daar wil je naartoe. Dus een mooi gevormd worstje. Niet een halve rol wc-papier nodig hebben om schoon te worden. En het liefst elke dag. Er zitten persoonlijke patronen in. Dus de een doet 2 keer per dag en de ander doet 1 keer per 2 dagen. Als het allemaal mooi soepel komt en je hebt een goed worstje, dan is het prima. En ook als mensen, dan moet ik aan het lachen, dan zeggen, ja, ik ging eten zoals in jouw boek stond. Nu poep ik veel meer, alsof dat dan niet de bedoeling is. Maar is dus wel de bedoeling. Ja, je mag echt wel 450 gram per dag poepen. Ik ga dat echt binnenkort een keer doen. Het lijkt me zo lachen om te kijken van hoeveel is het nou eigenlijk?
Ja, op een
op zo'n keukenweegschaaltje. Ja. Ja, voor de ontlastingonderzoeken moeten ze ook ontlasting. Dan zeg ik altijd, leg maar zo'n wegwerpbordje van de barbecue even in de wc. Dan kun je daar op scheppen. Op poepen en dan kun je dat zo. Ja. Dus ja, als je meer vezels gaat eten, dan ga je ook meer poep maken. Ja, zo simpel is het.
Maar waarom zijn twee type worstjes? Dus 3 en 4 kan je zitten? Wat is het verschil?
Er zit wel eens wat variatie in. Kijk, en ik vind zelf type 4, als je dat voor je ziet, en dan moet je maar eens googlen op Bristol Stool Chart.
De plaats in Engeland, Bristol.
Ik heb geen idee waarom het zo heet. Ik heb hem ook niet verzonnen.
Stoel is wc, hè?
Stoelgang, inderdaad. Nurses stool chart, maar als jij googelt op een stool chart, dan vind je hem vanzelf. Dus ik denk wel eens dat type 4 toch misschien al wat aan de zachte kant is. Maar als het zijn vorm behoudt, dan is het prima. Het is ook afhankelijk van wat heb je nou precies gegeten, hoeveel heb je gedronken. Dus
verschilt per dag soms.
Ja. Weet je, het is niet in steen gehouden of zo. Het is niet als er maar één soort ontlasting die dan perfect is en de rest is allemaal niet goed.
Maar er zijn er dus nog een paar.
Er zijn er nog een paar.
5, 6 en 7.
5, 6 en 7. 5 is een beetje de losse flofjes. Zo flof, flof, flof. Dat je denkt, nou, ik weet niet wat hier gebeurt. Maar het is allemaal niet heel vast. 6 is breiig. Dat komt heel veel voor. Dan zien we echt dat het... breiig komt heel veel voor bij bijvoorbeeld parasieten, infecties. En dus eigenlijk alles wat een hoger cijfer heeft dan 4.
Dat je soms in het buitenland hebt op vakantie.
Ja, maar ook in Nederland kun je gewoon hier op de lift. Je kan overal parasieten oppikken. En dat hoeft ook niet per se erg te zijn. Ongeveer 70% van de mensen is drager van een parasiet. Lang niet iedereen heeft daar last van. Maar als je afhankelijk van welke soort parasiet het is. En ook als jouw eigen darmflora uit balans raakt. Ja, dan kan die de macht gaan grijpen. En dan kan die... klachten gaan veroorzaken. En dat betekent dat jouw lichaam, als jij die dunnere types ontlasting hebt, dan denkt jouw lichaam altijd, dit moet er nu uit. Ik weet niet wat hier van binnen gebeurt, maar het moet er zo snel mogelijk uit. En dat kan dus een ziekteverwekker zijn. En als jij inderdaad in het buitenland bent en je hebt toch water gedronken of wat daar niet kan, of dan is jouw lichaam helemaal niet daaraan gewend. Dus dat denkt, ja, dit moet er zo snel mogelijk uit. En dan zet het alle sluizen open. Maar als dat in Nederland ook regelmatig gebeurt, dan kan het ook zijn dat er bijvoorbeeld een allergie of een overgevoeligheid meespeelt. En dat dat de vijand is, tussen aanhalingstekens, waar jouw lichaam op reageert. En waar dus dan in dat geval alle sluizen ook voor opengezet worden. Dus als jij eigenlijk heel vaak dunne ontlasting hebt, dan weet je van, hé, er is iets in mijn darmen wat niet goed gaat. En dat kan niet zijn wat je eet, of het kan niet zijn wat gewoon niet de bedoeling is dat het daar zit. En daarom is ontlastingonderzoek ook zo ontzettend nuttig. Omdat je niet alleen zeg maar naar de achterkant kijkt van wat komt er. Ja, mensen komen vaak naar me toe. Ja, ik heb een opgeblazen gevoel. Wat heb ik? Nou, dat kan zijn een allergie. Het kan een glutenovergevoeligheid zijn. Het kan een enzymtekort zijn. Het kan een candida-infectie zijn. Je kan niet goed gekauwd hebben. Dus... dat kan je eigenlijk niet goed zeggen. Je moet echt gaan kijken naar wat is er bij jou aan de hand. En dat is ook precies het probleem. Dat wat ik zei bij mensen met prikkelbare darm of met ziekte van Crohn. Bij de een kan een allergie de onderliggende oorzaak zijn. Bij de ander is het een ziekteverwekker. Bij de ander is het een tekort aan maagzuur. Je kan die mensen niet allemaal op één hoop gooien. Want dat is niet...
En dat onderzoek, hè, van stel dat iemand nu luistert en dat zou ik wel eens willen doen. Het is voor veel mensen een enorme drempel, omdat het nou eenmaal over poep gaat. En dat vinden we ongemakkelijk. Ja. Maar dat kan op heel veel plekken nu. Hè, dat je gewoon eigenlijk je ontlasting opstuurt.
Opstuurt, ja.
Ja, ja, rollen in een envelop.
Ja, nou, zo plastisch niet. Maar
een paar drollen zelfs. Ja, het is nooit eentje.
Nee, je moet 3. Nee, je neemt een heel klein beetje ontlasting af. En dat doe je in een buisje en dat stuur je naar het lab. Mensen zeggen ook wel eens, moet ik dan een potje meenemen naar het consult? Ik zou alsjeblieft niet.
Nee. Nee. Maar heb je daar adressen van, ik weet dat het bij jou zelf kan. Die mag je sowieso noemen. Maar zijn er plekken waar mensen dat kunnen doen?
Nou, er zijn een aantal laboratoria die gewoon heel goed zijn. Dat is met name RP Sanitas, Humanus, dat is een goede, en Biovis. Dat zijn 2 echt wel goede laboratoria. Wat ik wel zie is dat het heel erg afhankelijk is van de therapeut. Want je kunt daar een opleiding doen, maar dat hoeft niet. Dus er zijn ook therapeuten die doen het er een beetje bij. Nou, dat is echt, weet je, dat kan niet. Want je hebt zoveel kennis nodig om te weten welke onderzoeken je moet aanvragen. Om te weten hoe je ze moet interpreteren en om daar een goed behandelplan voor op te stellen. Dus ga wel naar een therapeut die echt gespecialiseerd is daarin. En ga liefst ook echt wel naar een therapeut. Want je ziet nu heel veel uit de grond poppen die dan, ja, body scan dit en check je darmen dat en darmklachten zus. Maar jij bent niet geschoold om te weten welke onderzoeken relevant zijn voor jou. En dan lijkt het alsof je heel compleet onderzoek hebt gehad. Maar dat valt dan eigenlijk nogal tegen. Want dan mis je toch dingen. Dus wat ik heb bijvoorbeeld een pakket samengesteld. Nou, wat echt voor de meeste mensen met darmklachten en bijvoorbeeld eczeem gewoon passend is. En dan ga ik daar weer eens naar kijken. Denk ik, ja, als het nou verstopping, kan er dan niet wat af? Nee, er kan niet wat af. Want het zijn echt al die... En je moet niet alleen naar de bacteriën kijken, maar ook naar... eventuele ziekteverwekkers dus. Je moet naar enzymen kijken, naar maagzuur kijken, naar de lever kijken. Je moet kijken of er allergieën of gevoeligheden zijn. Je wil weten of er ontstekingen zijn in je darmen. Je wil weten, het is zoveel, ik kan niet eens onthouden. Maar weet je, dus er zijn zoveel dingen die je wilt gaan bekijken. Of er dus bijvoorbeeld voldoende van dat butyraat gevormd wordt. Of
dat zie je allemaal in die ontlasting.
Kun je allemaal aan de ontlasting en bloed, doen we ook vaak. Ja.
En als mensen zelf achterover kijken. Ik vraag het vaker hoor in deze serie. Dus we hebben daar wel een beetje een leidraad al. Maar wat zijn nou de signalen waar je op moet letten? Behalve dus dat hoe het eruit ziet al meteen al iets zegt. Hè? De structuur is die 3 en 4 wil we hebben. De 7 hadden we trouwens nog niet genoemd, maar dat is gewoon echt diarree. Diarree,
ja. Dus dan weet je dat het gewoon echt... En als dat langer dan 2 dagen aanhoudt, moet je sowieso... Weet je, er zijn ook heel veel momenten dat het wel heel verstandig is om even naar de dokter te gaan. Als je inderdaad ineens een wisseling hebt en het verandert niet binnen een paar dagen terug, absoluut naar de dokter. Als je bloed bij je ontlasting ziet, dus rood bloed, betekent dat er achterin iets niet goed gaat. Of dus als het zwart is, dan betekent dat er hogerop bloedverlies is. Absoluut gelijk naar de dokter. Als het grijs is, topverfkleurig, dan is er iets met die galwegen aan de hand. Gelijk naar de dokter. Ja, maar alles wat daar buiten valt en wat ik heel veel krijg, is mensen die al bij de dokter geweest zijn. En daar naar huis gestuurd worden met, eet maar gezond en hier heb je een zakje laxeermiddel. En dat is super zonde. Hè? Ook al die prikkelbare darm, dat wordt nu als een soort diagnose wordt dat gegeven. Terwijl dat eigenlijk een startpunt zou moeten zijn waarin je nog veel verder gaat onderzoeken. En nu is het vaak, we hebben gekeken, je hebt geen kanker en je hebt ook geen colitis of Crohn. Maar je hebt wel klachten, wat vervelend voor je. Je hebt prikkelbare darmsyndroom en leer er maar mee leven en blijf vooral volkoren brood eten.
Wat goed voor de vezels. Verhelp is.
Ja, omdat als je gaat zoeken naar wat de onderliggende oorzaak is, die dus bij iedereen verschillend kan zijn, dan kun je er heel makkelijk vanaf komen. Ja, dus als je echt gaat kijken naar wat gebeurt er nou eigenlijk en dat het bij jou anders kan zijn dan bij de buurvrouw die misschien toch dezelfde klachten heeft, ja, natuurlijk kan je er dan vanaf komen. Ah, je moet er soms wel voorbereid zijn om dus inderdaad ook anders te gaan eten. Of soms heb je een behandeling nodig voor parasieten of weet ik wat. Ja, maar uiteindelijk is het vaak heel goed mogelijk om daar veranderingen aan te brengen. Ja.
We zijn van mond tot kont, eigenlijk al vanaf het kijken en het ruiken, tot in de wc-pot zijn we gegaan. En stap voor stap, we hebben al heel veel gehoord van je, van dit kun je eten, dit moet je misschien vermijden of in ieder geval minder doen. Ik vind het zo leuk in jouw werk dat je heel veel tips ook geeft die zo simpel, hou van je eten bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Vond ik zo'n mooie tip.
Ja, ja, dat is... Dan wordt nu ook veel meer duidelijk dat je hersenen en je darmen hebben een hele belangrijke linker. Dat gaat via de neurotransmitters. Maar onbewust kan jouw lichaam ook besluiten, is dit goed voor mij of niet? En dus in de nieuwe versie van het boek geef ik ook het voorbeeld van het Griekse restaurant. Van stel, je gaat met je partner uit eten in een Grieks restaurant en jullie krijgen halverwege de maaltijd ruzie. Nou, dan merk je al, dan slaat het dicht, dan heb je eigenlijk al geen honger meer. Maar het kan zijn dat jouw lichaam onbewust besluit van, hier zit iets vijandigs in dit soort eten, dat moeten we niet meer hebben. En de volgende keer dat je daar gaat eten, dan krijg je weer last van je darmen. En dan denk jij, ik ben allergisch voor Grieks eten. Terwijl het eigenlijk dus een psychologisch stukje is. Dus ja, hou van je eten. Ik ben ook toch wel, ik ben ook yin-yoga docent. Dus ik doe ook wel andere stukken
lekkere,
daarin.
Lekkere, rustige yoga.
Heel, daar zit zo ontzettend veel
lang
in. Dat gaat over, over echt frequenties, trillingsniveaus. Over water, wat informatie vasthoudt. Misschien ken je wel die onderzoeken van Masaru Emoto. Dat die sneeuwvlokjes, dat als je dan schreeuwt tegen water, dan komt er een andere, ken je dat niet?
Nee,
oh my
mooi.
God, dan moet je echt, dat is heel tof. Dat als je een briefje erop plakt met liefde of een briefje met haat.
Oh, dat is het. En dat
het dan andere vorm krijgt. Ik ben er niet ver genoeg ingedoken om te weten of dat nou super wetenschappelijk zuiver is. Ik denk dat het een heel eind komt, volgens mij. Maar het is wel interessant van als jij, volgens mij heet het ook The Secret of Water. Hele interessante documentaire waar natuurlijk vast van alles op aan te merken valt. Maar ik vind het gewoon leuk, mooi. Weet je, en dan denk ik, als je een blessing uitspreekt over je eten. Als je met liefde kookt. Iedereen snapt buiten wat er aan ingrediënten in die voedingsmiddelen zit. Iedereen snapt dat een maaltijd van je oma is gezonder, beter voor je dan een hamburger van de McDonald's. Weet je, los van wat er aan ingrediënten in zit, omdat er gewoon geen liefde in zit en bij je oma wel, natuurlijk. Ja.
Bidden voor je eten zeg je nu al eigenlijk. Hè? Je bent zelf niet gelovig, maar je noemt dat wel ook omdat het een moment is van bewustzijn. Ja. Die blessing uitspreken eigenlijk. Wat je
en
ook
dankbaarheid,
maar gelooft, de dankbaarheid en, voor voeding.
Ja, ja,
en het gaat allemaal heel erg over het bewust ervaren van wat je doet. Hè?
Ja, ja, ik zeg bij heel vaak, weet je, iedere keuze is een goede keuze als het maar een bewuste keuze is. En als jij met je volle bewustzijn 3 keer in de week bij de snackbar wil eten, bless you, dan zie ik je over een jaar bij mij in de praktijk, maar oké. Maar nee, bewustzijn inderdaad. En dat bidden voor het eten, om even, of je nou gelovig bent of niet, maar even een rustmoment te pakken, dus voor je maaltijd. En bewust te zijn van dat je überhaupt een maaltijd hebt. Ja, het klinkt, ik vind het zo cheesy klinken, maar het is wel zo.
Absoluut.
Weet je, en ook, hè, ik zei net al, serotonine is de stof die we de geluksstof noemen, maar die gaat over tevreden zijn met dat wat je hebt. Daar moet je dan wel de ruimte voor creëren. Als jij alleen maar aan het jagen, weet je, rennen, vliegen bent, dan heb je ook nooit de ruimte om met bewustzijn te genieten van dat wat je gecreëerd hebt. Ja, dus en dat gaat ook voor eten. Die link tussen je darmen en je hersenen gaat 2 kanten op. Dus hoe gezelliger en fijner het is aan tafel, hoe beter ook die voeding gaat verteren. Hoe beter je gaat voeden.
Die link, want je hoort echt de wetenschap tegenwoordig zeggen, alles begint daar. Alles begint in die darmen. Of je het nou over depressie en somberte hebt, alle ziektes, alles begint daar.
Ja. Ja, alles weet ik niet, maar wel heel veel in elk geval. En het is ook logisch, want daar neem je je voedingsstoffen op, waarmee je je spieren moet bouwen, je hersenen moet bouwen, je neurotransmitters moet bouwen. En je moet je afvalstoffen daar kwijt, want als die te lang in je lijf blijven, dan krijg je dus die ontstekingsreacties. Dus ik hou heel erg van logica, maar ik denk, het is echt zo klaar als een klontje.
Nou, wie er meer over wil weten, kan absoluut de poepdokter van gezond. Van mond tot kont. Ja. En ook een hele leuke, de poepdokter junior. Hè? Echt over hoe het bij kinderen allemaal zit.
En de periode van zwangerschap, babytijd, kindertijd. Want daar wordt de eerste periode, daar wordt het opgebouwd. Ja. En ik geloof er echt in dat wij het met een paar generaties hebben we het verprutst in onze darmen. Maar dat je het ook makkelijk binnen 1-2 generaties weer gezonder kunt maken.
Er is hoop.
Er is hoop.
En jouw Instagram, De Groene Vrouw, hè? Ja. Een platform is het inmiddels ook. Je bent niet de enige die daar actief is.
Ja.
Andere platforms nog die je wil noemen tot slot, waar de mensen je kunnen vinden?
Mijn website, gewoon groenevrouw.nl. Daar staan meer dan 500 blogs online. Daar kan je echt je lol nog op. Inderdaad, Instagram is nu, daar vier ik het feestje. Facebook bestaat ook nog, maar daar vind ik het niet zo gezellig op dit moment. Dus daar blijf ik even weg. Maar Instagram is de grootste, ja.
Leuk, en er komt dus weer een nieuw boek.
Ja, maar ik mag
maar daarover later zien. Dan kom je gewoon maar weer eens terug.
Ja, dat is goed.
Lieke, dankjewel.
Graag gedaan.